Dames en heren, commissieleden, wethouders en overige aanwezigen. Met uw goedvinden zou ik graag de vergadering van de commissie Welzijn openen. En u allen uiteraard van harte welkom heten. Ik begin met u te zeggen dat de heer Kouwenberg, het is u al opgevallen, vanavond niet aanwezig is. En hij wordt ook niet vervangen. Ik wil u daarnaast melden dat een tweetal mensen zich heeft gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Dat is de heer De Berg en die wil met betrekking tot nu nog agenda punt 4 over de Kameleon gebruik maken van het spreekrecht. En de heer Jansen van tennisvereniging Riel heeft zich gemeld voor het spreekrecht. Daarbij is geen concreet onderhavig agendapunt. Een brief van de zijde van tennisvereniging Riel zit wel bij de stukken ter kennisname, dus u zou het daaronder kunnen begrijpen. Ik wil naar aanleiding daarvan u verzoeken de agenda als volgt gewijzigd vast te stellen. Wat nu agenda punt 4 is over de Kameleon of agenda punt 2a. En van agenda punt, en er komt een agenda punt 2b en dat is het spreekrecht van de heer Jansen van de tennisvereniging Riel. Zodat mensen die zich de moeite hebben genomen om deel te nemen aan de vergadering het eerst aan de beurt zijn. Ik zie dat mevrouw Aert daar op of aanmerkingen bij heeft. Klopt dat, mevrouw Aert?
Ja, ik stak even mijn vinger op, omdat ik eigenlijk wilde vragen. Het verslag van de klankbordgroep WMO is binnen. En het agendapunt van die transitie AWBZ naar de WMO willen we dan volgende raadsvergadering in de raad brengen. Ik weet niet of naar aanleiding van dat verslag van de platform, of we daar nog over kunnen discussiëren. Wij zouden daar graag nog iets over willen zeggen. Dus misschien kan dat als agendapunt in plaats bij de ingekomen stukken.
Ja, u gaat uiteraard zelf over uw agenda.
Ja, ik weet niet of hoe de rest daarover denkt.
Voorzitter.
Dat wil ik graag voor u aan de rest vragen. Ik zie dat de heer Van der Put daar een mening over
ja,
heeft.
Ja, een beetje primair alvast, maar het lijkt me lastig om nu zonder voorbereiding over te spreken. Ik vraag me af of datgene wat in de brief staat niet gewoon met de raadsbehandeling mee kunnen nemen.
Ja, dat zou ook kunnen, daar ben ik het ook verder wel mee eens. Maar ik dacht misschien dat er meer mensen waren die opmerkingen hadden die daar nu al over willen praten. Ja? Dan gewoon bij de raadsvergadering.
Dan wordt het, mijn voornemen was inderdaad ook om in het presidium te brengen dit inbegrip te laten, of deel uit te laten maken van de behandeling in de raad. En dat voor de eerstvolgende raad te agenderen, dat is volgens mij 11 december. En ik zie enkel instemmende gebaren, dan doen we het op die manier. Zijn er nog opmerkingen over de wijzigingen die ik u zojuist heb voorgesteld?
Voorzitter, ik wil nog even heel graag horen wat nou precies de volgorde is van de agenda die we hebben. Want ik zou toch heel graag dat sowieso het huidige agendapunt 3 na agendapunt 4 komt.
En dat doet het ook, want agendapunt 4 wordt agendapunt 2a. Maar om te voorkomen dat alles omgenomen moet worden, zet ik er een lettertje achter, mevrouw Hemming. Dan kunt u instemmen met de gewijzigde agenda? Ik concludeer dat dat zo is. Dat brengt ons op de agenda bij agendapunt 2, de stand van zaken transitie jeugdzorg Goorle. Voordat we dit agendapunt inhoudelijk behandelen, zal mevrouw Blanke van het PON een presentatie verzorgen met daarin een toelichting op de cijfers die u heeft ontvangen. Ga uw gang.
Stilo. Kijk, dat doen we het gewoon met de microfoon. Gaat helemaal goed komen. Zo? Oh, dat is een goed idee. Ja? Oké. Okay. Pom is een onderzoeksinstituut vanuit Tilburg. Wij werken veel voor de provincie Noord-Brabant. Maar daarnaast ook voor gemeenteinstellingen, corporaties, wat voor de landelijke overheid en ook wel eens wat voor Europa. Wij werken op het brede sociale termijn, domein. En vandaag sta ik hier vanuit mijn rol als projectleider Transitie Jeugd. En PON doet daar veel in samenwerking met K2 natuurlijk, die is voor jullie waarschijnlijk ook wel bekend, een adviesorganisatie, ook een ondersteuningsfunctie vanuit de provincie. Wij ondersteunen gemeenten bij de voorbereiding en straks ook de uitvoering van die transitie. En de rol die PON daarin heeft is met name het ontsluiten, het verzamelen, ontsluiten en duiden van beleidsinformatie, stuurinformatie, die toch nodig is om grip te krijgen, zicht te krijgen op wat voor groep komt er nou straks op de gemeente af. Ik ben op verzoek van jullie hier nu om een toelichting te geven op een aantal stukken die jullie toegezonden gekregen hebben ter informatie. Dat is Jeugd in Cijfers, dat is een eerste uitgave vanuit het PON waar wij al een poging gedaan hebben om relevante beleidsinformatie kort en krachtig op een rij te zetten. Daarnaast heeft K2 specifiek voor de gemeente Goorlen ook een rapportage gemaakt. Mijn collega Jolette Zwagers van K2 die zou aanwezig zijn, maar die is afwezig. Als er nou straks vragen zijn ten aanzien van het document van K2, dan zal ik daar zo goed mogelijk proberen op antwoord te geven. En anders heeft Jolette toegezegd dat alsnog persoonlijk naar jullie te doen. Goed, ik wil 4 dingen doen in de beperkte tijd die er is. Daar heb ik in ieder geval die laptop heel erg voor nodig. Want we willen starten met een filmpje door de gemeentes van Midden-Brabant is gemaakt. Waarin de aanpak, zoals ze het nu voorstellen, om die transitie en die transformatie in de jeugdzorg aan te vliegen. Dan wil ik een kort schema laten zien waarin we het huidige jeugdzorgstelsel schematisch in beeld hebben gebracht. Zodat je een idee krijgt van hoe steekt dat nu in elkaar, welke groepen zitten waar en wat komt er nou straks op ons af. Dan wil ik even verdiepen op een aantal cijfers. Een stukje eigen krachtcijfers, maar zeker ook die specialistische zorg. En tot slot is dat misschien wel de belangrijkste vragen die jullie ten aanzien van de rapportages hebben beantwoorden. Dan wil ik starten met een filmpje. Dit is gemaakt door gemeente Goorlen en andere gemeentes uit Midden-Brabant.
In de stukken die jullie gekregen hebben, daar staat hij ook in. Op pagina 14. Zit het jeugdcijfersverhaal en dan op pagina 14 staat dit schema. Concreet hebben we het ingedeeld in een aantal... als ik zie, dan moet ik wel een stukje...
Even één punt van orde, als dat mag. U wijst naar een boekje waarvan hier diverse mensen in de zaal zeggen dat we het niet gehad hebben. Dus om even elk misverstand uit de wereld te helpen. Okay. Dat boekje hebben wij niet. Dus dat is misschien wel even goed om te weten.
Ja. Nou, dan moet je daar kijken. Maar vertrouw maar op dat wat zij zegt ook wel echt op pagina 14 staat.
Goed, ja, sorry. Ik ging ervan uit dat iedereen dat had. Dus, nou, dan hoop ik dat het... Ja. Nou ja, goed, het kan zijn dat er dus nog een aantal dingen komen die misschien niet helemaal leesbaar zijn. Ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan de hand van kleuren dan, die jullie dan wel kunnen zien. Als het niet zinvol blijkt, dan hoor ik dat ook graag, want dan gaan we gewoon wat sneller. Dit is eigenlijk het gehele pakketje waar de gemeenten straks verantwoordelijk voor worden. En als je kijkt, dan is het blauwe gedeelte eigen kracht. Is nu heel smal. En je zag net al in het filmpje, dat moet natuurlijk straks veel breder. Heel die transformatie en die transitie... Verwacht een grondhoudingverandering bij ouders. Hè. We gaan toe naar plicht tot opvoeden en we gaan af van de recht op zorg. Dat betekent dat we veel meer vanuit eigen kracht gaan werken en vanuit sociale netwerken in wijken en buurten. Nou, dat lokale veld is voor jullie bekend. WMO werd net al genoemd. Dus de vijf functies van de WMO staan ook in het paarse gedeelte. Daar staat ook de eerste lijns LVB-zorg in jeugd. LVB staat voor lichtverstandelijk beperkte jeugdigen. En daar heb je ook de eerste lijns jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Nou, mochten jeugdigen vanuit eigen kracht in het voorliggend veld niet geholpen worden met hun problemen of ouders met hun opvoedvraagstukken, dan kunnen ze een beroep doen op de specialistische zorg. Dat is de tweede lijns zorg. En je hebt verschillende aanvliegroutes om daar te komen. Dat kun je doen via bureau jeugdzorg, die staat hier in het groene gedeelte. En je kunt via je huisarts en ook via het CIS, het Centraal Indicatieorgaan Zorg, een beroep doen op de specialistische zorg. Het is maar bij toeval waar je terechtkomt als jeugdige of ouders. Mocht jouw kind een probleem hebben met het IQ bijvoorbeeld. Ja.
Maar het CIS is toch geen doorverwijzende instantie?
Het CIS is een indicerende instantie. Dus wil je beroep doen op de tweede lijn zorg, zul je altijd een indicatie nodig hebben. Tenzij je een beroep doet op de GGZ-zorg vanuit je zorgverzekeringswet, dan is een doorverwijzing van je huisarts volstaat. Dan is een indicatie niet nodig, maar heb je wel een doorverwijsbrief van je huisarts nodig. Maar wil je een beroep doen op LVB-zorg, de lichtverstandelijk beperkte zorg, vanuit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dan zul je altijd een indicatie nodig hebben. En ook, dat geldt ook voor de jeugd- en opvoedhulp, dus de provinciale jeugdzorgaanbieders, waar Compaan de Bocht, die hier bijvoorbeeld in Ingewoorden ook zit, dan moet je een indicatie vanuit bureau jeugdzorg hebben. Nou, dat is dan het gele blok. Even terug naar bureau jeugdzorg, dat is een van de grotere doorverwijsinstanties en die heeft ook nog een eigen zelfstandige uitvoerende taak. En dat is het gedwongen kader vanuit bureau jeugdzorg. Als je als jeugdige bij bureau jeugdzorg aanklopt, kun je dat zelfstandig doen. Of je ouders dan eigenlijk. Je kunt dat doen. Dat is het vrijwillig kader. Dat betekent dat je zelfstandig aanklopt. Of er is een beroepsmatige verwijzer. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker of iemand vanuit het CEG. Die zegt van nou, misschien is dit problematiek bij jullie toch dusdanig ernstig. Is het slim om daar verder onderzoek naar te laten doen. Dan klop je dus aan via het vrijwillige kader bij bureau jeugdzorg. Maar het kan ook zijn dat de situatie dusdanig verstoord is dat er de kinderrechter daar een rol in speelt. Die staat daar ook in het rood en een pijl richting het gedwongen kader. Dat betekent dat de kinderrechter een maatregel uitspreekt. En dat kan zijn voor jeugdbescherming of voor jeugdreclassering. En de bescherming kan dan bestaan uit onder toezichtstelling of uit een voogdijregeling. En op die manier kom je bij bureau jeugdzorg en die heeft daar een uitvoerende taak op. Voor alle jongeren die bij bureau jeugdzorg aankloppen, geldt bijna, en nou niet voor iedereen, maar voor het grootste gedeelte geldt dat ze gaan onderzoeken of daar specialistische hulp voor nodig is. Dat heet het indicatietraject. Jeugdigen krijgen een gesprek met gedragswetenschappers en ze gaan kijken, is deze jeugdige, heeft die specialistische zorg nodig? En op basis van een aantal gesprekken komen ze dan tot een indicatie. En dat is een zorgaanspraak die jeugdigen hebben. Dat is een soort van briefje van ik mag beroep doen op specialistische zorg. En dat kan zijn de jeugd GGZ vanuit Bureau Jeugdzorg. En dat kan zijn de jeugd- en opvoedhulp. En dat is vanuit de wet op de jeugdzorg. Voor de jeugd LVB, de lichtverstandelijke beperkte jeugdigen. Die komen vanuit het Centraal Indicatieorgaan, dus het CIS. Dus waar ook alle volwassenen hun AWBZ-zorg geïndiceerd krijgen. Geldt dat ook voor de jeugdigen. Dat is dus het onderste blok, is de specialistische jeugdzorg. Daar valt ook nog de gesloten jeugdzorg onder, de Jeugdzorg Plus. En dat is iets wat vanuit het ministerie van Justitie en VWS betaald wordt. Nou, wat ik nu wil... Zijn hier vragen over voor nu? Want ik vind het wel, ja.
U had het net over de Jeugdzorg Plus. Die komt dus niet naar de gemeentes toe?
Jawel. Ja. Je hebt gesloten jeugdzorg en dan heb je het justitiële kader, de JJI's, justitiële jeugdinrichtingen zijn dat. Dat stukje komt niet naar gemeente, maar de jeugdzorg plus. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet precies helemaal de problematiekverschillen weet, maar de jeugdzorg plus is een klein onderdeel van het gehele gesloten jeugdzorg. En dat komt wel naar gemeente toe. En dat valt in Brabant onder de regio Zuid, dus dat is Zeeland, Brabant en Limburg. En daar zitten in Brabant zijn er 2 instellingen die Jeugdzorg Plus bieden. Dus het zijn in verhouding, ja, ik durf nog geen cijfers te nemen, want daar hebben we nu geen cijfers van nog. Maar ik verwacht dat het in verhouding niet zo heel veel jeugdigen zijn die Jeugdzorg Plus zitten. Ja.
Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, zou die ook een doorverwijzende functie kunnen hebben? Als mensen nou met problemen aankomen met jongeren?
Ja, als maatschappelijk werk, ja. Volgens mij gebeurt dat zeker ook wel in de beroepsmatige verwijzing naar Bureau Jeugdzorg. Hè, vanuit de ZATS, de zorg- en adviesteams, het CEG, maar ook vanuit de buurtregiegroepen, et cetera, et cetera. Als daar jeugdigen, die kunnen dat jeugdigen helpen om zelf naar Bureau Jeugdzorg te gaan bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook op het moment dat jeugdigen of ouders geen zorg willen, dat komt ook voor, hè, dat ze een zorgmelding doen. En dat kan via Bureau Jeugdzorg. En als ze zelf niet, als ze anoniem willen blijven, dan doe je dat via het AMK. Oh, dat is goed dat u het zegt ook, want AMK staat voor Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. En via die weg kan er dus ook een beroep gedaan worden op Bureau Jeugdzorg om via de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek te starten of dat daar hulp nodig is.
In het maatschappelijk werk is altijd adviserend. En de indicatie wordt gedaan dat ze...
Ja. Ja, inderdaad. Voor nu een globale schets van hoe het huidige stelsel in elkaar steekt. Dan wil ik even terug naar, wat is de staat van de jeugd in gemeente Goorlen nou? En dan zien we dat ongeveer 6000 jeugdigen tot en met 23 jaar in Goorlen wonen. Dat is al bijna 27% van de inwoners. En dat is iets... ik ga af en toe een vergelijking geven met vergelijkbare gemeenten. En wij hebben groepen van vergelijkbare gemeenten gemaakt. En wij vergelijken Goorlen met Best, Boksel, Dongen, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Valkenswaard en Vught. En dat hebben we gedaan op basis van de mate van stedelijkheid. Dat is iets wat... Centraal CBS ook doet. En dat is op basis van het aantal adressen per vierkante kilometer. Dus dat is de groep gemeenten waarmee we vergelijken.
Klein vraagje. U zegt tot en met 23. En dat vond ik ook in het rapport. In het rapport van K2 vond ik daarentegen dat die waren uitgegaan van tot en met 22. En dan kom je weer tot andere aantallen. Waarom is dat?
Ja, dat is. Nou, ik vind het een hele goede vraag. Dat zult u ook lezen als u dit stuk leest. Wat alle valkuilen van cijfers zijn. De reden om tot en met 23 te doen is omdat de jeugdzorg vaak de grens oprekt tot en met 23. Dat K2 tot en met 22 heeft gebruikt, dat is even niet zo handig. Zo, dat is misschien. Ja, goed. We proberen zo, en dat is dan ook wel goed om daar nu hier te staan met 2 partijen. Dat is jammer dat de K2 dan nu dan zelf even niet is, maar daar vinden wij de samenwerking, dat dus gestroomlijnd wordt. Als we dan kijken naar gezinnen, dan heeft Goorlen erbij iets meer dan 3.500 gezinnen. En dat is bijna 39% van de particuliere huishoudens in Goorle. En dat is iets meer dan gemiddeld met de vergelijkbare gemeenten. Wat wij gedaan hebben in 2010 is een grote enquête onder Brabantse gezinnen. Daar wil ik u toch iets over vertellen. Wat wij gedaan hebben is gezinnen bevraagd op hun beleving van hun opvoeding. Wat vinden ze nou van? Waar lopen ze tegenaan? Stellen ze wel eens vragen? En zo ja, worden ze dan ook geholpen? En dat hebben we vergeleken met een panel van heel Nederland. Daar zijn dit wat resultaten van. En dan zie je dat het grotendeel van de ouders tevreden is over het verloop van de opvoeding. En voldoening krijgt uit het ouderschap. Maar dat toch ook best wel een groot percentage het vermoeiend vindt en dat de verantwoordelijkheid hen zwaar valt. Wat wel een heel opvallend resultaat van het onderzoek is dat de Brabantse ouders minder lijken te twijfelen aan hun opvoedcapaciteiten dan de gemiddelde Nederlandse ouder. De verklaring daarvoor hebben wij niet uit die enquête kunnen opmaken, maar ik vind het wel interessant en ik zou u ook willen uitdagen om daar eens over na te denken van waar zou dat dan nou aan liggen, Brabantse ouders krachtiger zijn. Maar als ze dan zich toch zorgen maken. Ja?
Ik heb wel een vraag. Als we teruggaan naar het vorige plaatje. Van die wagens die daar staan.
Kom.
Ik wilde graag even terug naar dit plaatje. Ja. Want wat ik dan interessant vind als u dit zegt. Er wordt over brede school gesproken. Buitenschoolse opvang, et cetera, et cetera. Als het dan die kinderen betreft en die ouders, dan zie ik het liefst een vergelijking terug met één kind, twee kinderen of drie kinderen. Want dat is tastbaar. Dit is voor mij niet tastbaar. Is het nou met alle ouders met drie kinderen of is het met alle ouders met twee kinderen waar die druk het grootst is?
Ik ga u niet te veel vertellen nu, maar ik kan u dit straks meegeven en daar staat het precies in. Dus ik kan het u nu meteen geven. Die gezinsenquête willen we dit jaar herhalen, alleen hem dan toespitsen op die transitie. Wat je nu ziet gebeuren is dat de gemeenten toch voor de opgave staan om te transformeren. Ja, wat net het filmpje net ook al zei, meer naar die eigen kracht, meer naar sociale netwerk. En wat wij gaan doen, en we hebben in Breda al een pilot uitgevoerd om te kijken of dat we gezinnen kunnen typeren naar hun veerkrachtigheid. Uiteindelijk zeg je van nou, de gezinnen moeten het eerder zelf op gaan lossen, maar dan wil je ook die marge van die eigen kracht weten. Want je kunt met z'n allen daar je ook je bezuiniging op doorvoeren, hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de opgave waar je als gemeente ook zeker voor staat. Je moet het met minder gaan doen. En dat betekent dat je dus ook meer gaat leunen op die eigen kracht van gezinnen. Wat we nu aan het doen zijn is een gezinskrachtmeting noemen wij het. Het in beeld brengen van, uit wat voor gezinnen bestaat je gemeente nu? Goed, dat komt in 2013, mocht u daar nog in geïnteresseerd zijn. Dan zal ik ook zeker zorgen dat Goorle daar aan mee kan doen. Als ouders zich zorgen maken, dan zie je dat de emotionele problemen van een kind altijd dat het meeste voorkomt. En moeders en vaders verschillen daar wel heel erg van elkaar in. Als je dan kijkt, moeders die verschillen eigenlijk de bovenste vijf problematieken. Dat is iets waar moeders significant verschillen van de vaders. En vaders die vinden de achterstand en vertraging van de ontwikkeling van hun kind, daar maken de vaders zich het meest zorgen om. Ik heb nog heel even het scherm. Oh ja, sorry. Ja.
Ja, ik had eigenlijk nog wel een vraag over wat u net vertelde over de kracht van het gezin. Heeft het inkomen daar ook veel invloed op?
Nou, dat is dus iets wat we nog moeten onderzoeken. Wat we nu gedaan hebben is kijken van, je maakt assen van, het is misschien te ingewikkeld om nu uit te leggen hoor. Wat we willen doen is een typologie maken van gezinnen. En dan heb ik het over veerkrachtige gezinnen. Dat zijn gezinnen die in eerste instantie het zelf zullen oplossen en ook hun beroep zullen doen op hun sociale netwerk. Dat ook normaal vinden om te doen. Je hebt gezinnen die solistisch zijn. Dat zijn gezinnen die het vooral zelf oplossen, maar niet zozeer beroep willen doen op hun sociale omgeving. Je hebt consumerende gezinnen. Dat zijn gezinnen die vinden vooral dat ze recht hebben op zorg en ook heel erg recht hebben op hulp van hun sociale netwerk. En je hebt de afhankelijke gezinnen. Dat zijn gezinnen die vinden dat ze recht hebben op zorg en geen beroep op hun sociaal netwerk. Dat is een indeling naar houding, dus de grondhouding van gezinnen. En vervolgens wat we vervolgens gaan doen is gaan kijken naar hun gedrag in het consumeren van zorg en het stellen van vragen. En ook een typologie geven op basis van hun achtergrondkenmerken. Hè, gezinsgrootte, opleidingsniveau, maar ook gezinsinkomen en arbeidsparticipatie. Dat soort achtergrondkenmerken om te kijken of dat er nou verschillen zitten tussen die veerkrachtige gezinnen en de wat minder veerkrachtige gezinnen. Dus daar exacte antwoord op weet ik niet. Nee. Nee. Goed, dan ga ik naar het volgende punt. Dan kom ik nou ook op de cijfers van de specialisten. Sorry, ik heb deze nog heel even erbij gepakt om aan te duiden waar ik nu op in ga zoomen. Dat is het oranje vlak en dan de jeugd GGZ en jeugd- en opvoedhulp. Dat betekent dat ik dus de jeugd LVB even laat voor wat het is en de gesloten jeugdzorg laat voor wat het is. Dit is denk ik niet leesbaar, dat vind ik wel heel jammer. Ja. Ik ga het nou het beste doen. Goed. Ik ga het gewoon proberen te vertellen. Wat ik net al zei, de jeugd GGZ, kun je via twee manieren kun je daar een beroep op doen. Via je zorgverzekeringswet en via de AWBZ. Zorgverzekeringswet is voor 90% inkomstenbron voor de jeugd GGZ. Dat betekent dus dat de jeugd via de zorgverzekeringswet voor 90% via de zorgverzekeringswet wordt gefinancierd en 10% maar via de AWBZ. Je kunt ook pas via de AWBZ daar een beroep op doen als je langer dan een jaar klinisch behandeld wordt. Dus als je langer dan een jaar intern zit bij een GGZ-instelling. Of dat je begeleiding krijgt thuis. En begeleiding krijg je eigenlijk pas als de behandeling niet meer effect heeft, zeg maar. Dus als het een chronische psychische aandoening is. Kijken we dan naar de zorgverzekeringswet, dan zijn er in Goorle in 2009 375 jeugdigen die een beroep hebben gedaan op de jeugd GGZ. En als we dat is het totaal aantal unieke jeugdigen. Als we dan kijken naar de eerste lijn, degene die in de eerste lijn, hè, dus in het paarse vlak, een beroep hebben gedaan, dat zijn dat 81 jeugdigen geweest. En kijken we naar de tweede lijn zorg, dan heb je het over diagnose-behandelcombinaties. Ja, het zijn vreselijke termen. Die kun je met verblijf hebben en zonder verblijf. Dus dat betekent dat je als jeugdige ambulante psychische zorg krijgt. Dat je dus naar de zorgaanbieder gaat en daar een behandeling krijgt. Dat zijn er extramuraal zijn dat er 296 geweest. En degene die ook met verblijf zijn 13 jeugdigen uit Goorlen die intern hebben gezeten. De optelsom van 296 en 13 is nooit 375. Dat komt omdat jeugdigen zowel eerst zonder verblijf een indicatie hebben gehad en daarna met verblijf. Dat krijg je nooit helemaal uitgezuiverd. Nou, als je dan kijkt op basis van welke diagnose zij een beroep hebben gedaan, dan is stoornis in de kindertijd staat bovenaan. Aandachtstekortstoornis en autistisch spectrumstoornissen. Aanpassingsstoornissen, angststoornissen. Nou ja, zo kan ik nog een hele rij verder, maar dat kunnen jullie nalezen. Maar dat is misschien niet belangrijk. Als we dan kijken naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. We kijken dan naar de intramurale verblijfvormen. Dus het zijn jeugdigen die langer dan een jaar GGZ-zorg via de zorgverzekeringswet hebben gehad. En vervolgens dus nog langer dan een jaar intern moeten zitten. Dan geldt voor Nederland dat er ongeveer 300 tot 700 jeugdigen daar beroep op doen. Dat is dus op Nederlands niveau. Dat krijgen we niet afgedaald naar het niveau van Goorland. Want dat is te klein, ja. Oké, dat was het wel voor de GGZ. Als we dan kijken wie dan de verwijzers zijn naar die GGZ, dat is misschien wel even een goede. Dat werd net al die vraag gesteld. Want is het nou Bureau Jeugdzorg die vooral verwijst? Nou, die staat dus op de derde plek. De huisarts is echt de grootste verwijzer naar de jeugd GGZ. Dat is wel iets waar je heel erg over na moet denken, ook als je straks er verantwoordelijk voor bent. Dat wil je de schrip op kunnen krijgen, waar iedereen zegt, Bureau Jeugdzorg is straks voor ons en wij kunnen het gaan het anders doen en organiseren. Is de huisarts dus een hele belangrijke verwijzer als je het hebt over de jeugd GGZ. Dan hebben we de jeugd- en opvoedhulp. Dit zijn de provinciale jeugdzorgaanbieders. Die worden nu via de wet op de jeugdzorg gefinancierd. Dit plaatje is natuurlijk ook weer niet leesbaar. Wat we gedaan hebben is gekeken naar het totale beroep in een jaar. In 2011 deden er vanuit Goorlen 162 jeugdigen een beroep op de jeugdzorg. Op de provinciale jeugdzorg. En hier ga ik meteen een hele grote mits bij zetten. Want als je dan kijkt naar de percentage, als we jullie percentage vergelijken met de andere gemeenten, dan is 3,4% van de Gorlense jeugd die een beroep doet op de jeugdzorg. En van de jeugdigen 7 tot en met 17 jaar. En in de vergelijkbare gemeentes, die gemeentes die ik net noemde, is dat 1,6%. Ja, dat is natuurlijk buitensporig groot. En dan komt dus iets waar je als gemeente Goorlen echt rekening mee moet houden. Jullie hebben gewoon heel veel instellingen in je gemeente staan. En de cijfers zijn op dit moment, daar staat ook een hele grote nood boven, dat uit de registratie van de zorgaanbieders niet in alle gevallen de gemeente van herkomst goed te herleiden is. Dat is iets waar de jeugdzorgaanbieders op dit moment in hun systeem allerlei aanpassingen op doen. Dus vanaf 1 januari 2013 wordt precies goed geregistreerd. Dan zul je zien dat dit percentage voor Goorlen compleet anders zal zijn. Het heeft ermee te maken op het moment dat een jeugdige intern gaat, een residentiële voorziening zit, dat hij het adres van de gemeente waar die instelling staat achter zijn naam krijgt. En daarmee wordt hij dus meegerekend van Goorlen, terwijl hij hier niet woont. Dat is voor jullie belangrijke informatie, omdat als je straks hier een potje in je begroting maakt voor de jeugdzorg, moet dat wel sporen met die...
Of heb je toevallig ook het percentage van Tilburg?
Nee, maar ik zit even te denken wel van Den Bosch, zo bij de hand.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat heel veel jongeren uit Den Bosch, wij spreken naar Compaan of naar de Bocht gaan.
Ja, ja, zeker. Dat is zeker zo, ja.
En dat bedoel ik dan mee dat waarschijnlijk in Tilburg dichter bij het landelijk gemiddelde zal liggen als Goorlen.
Ja, nou ja, wat wij nu gaan doen, en we hebben er heel erg over getwijfeld of we deze cijfers op dit moment moesten gebruiken, maar omdat de vraag naar cijfers er heel erg is, we deze noten nu dus bijzetten. Ik zou als Goorlen dus altijd ervan uitgaan dat er, als je deze cijfers ziet, dat er minder jeugdigen uit Goorlen een beroep doen op de provinciale jeugdzorg. En je kunt ervan uitgaan dat de volgende cijfers die jullie zullen zien alweer een verbetering zijn. Wat wij op dit moment aan werken, is de groep jeugd waarvan we het zeker weten dat ze uit Goorlen komen, dat je die presenteert en dat je altijd een restgroep houdt van jeugdigen waarvan je het niet weet. En waar we dus wel op basis van statistieken een schatting kunnen maken hoeveel jeugdigen daarvan uit Goorlen komen. Maar goed, dat is werk in uitvoering. Maar je hebt gelijk dat in Tilburg zal die dichter bij het gemiddelde liggen. Als je dus ook... Nou goed, toch vind ik het wel goed om het nu te noemen. Omdat je wel ongeveer een idee krijgt over hoeveel jeugdigen het gaan. Als we dan kijken van die 162 jeugdigen die een beroep hebben gedaan op de jeugdzorg, zijn er 89 in 2011 ingestroomd, waarvan er 72 nieuw waren. En als we het hebben over nieuw instroom, betekent dat de jeugdigen niet eerder nog een beroep hebben gedaan op de jeugdzorg. Of in ieder geval niet een jaar van tevoren. En er zijn 58 jeugdigen uitgestroomd. Als je dan kijkt naar de zorgvormen waar zij gebruik van gemaakt hebben, dan is jeugdhulp ambulant de grootste zorgvorm waar gebruik van gemaakt wordt. Dus ongeveer 86% van de jeugdigen die een beroep doen, krijgen ambulante zorg. En ambulant betekent dus thuis, gezinstrajecten, et cetera. En dan verblijf, residentieel is 40%, daghulp 7%. Pleegzorg 23% en observatiediagnostiek, maar een heel klein percentage, is 2,5%. Ja. Dit is nog wat achtergrondinformatie met wat voor problematieken jeugdigen nou een beroep doen op de jeugdzorg.
Ja, ik wil nog vragen, want dit zijn allemaal actuele cijfers, maar kan je zien dat de afgelopen jaren een stijgende lijn in zit? Of blijft dat gelijk? Of een dalende lijn?
Dat is iets waar we op dit moment mee bezig zijn. Voor de regio Midden-Brabant, waar Goorlen dus ook onder valt, zijn wij bezig een doelgroepenanalyse te maken waarin we ook dat soort cijfers proberen te achterhalen. Nou kan ik me op nu al zeggen dat in ieder geval de cijfers van de jeugdzorgaanbieders niet voldoende valide zijn om daar uitspraken over te doen. Eigenlijk kunnen we zeggen dat pas vanaf 2011 de cijfers goed zijn. Ik verwacht dat voor de LVB en de GGZ-sector wel heel goed mogelijk is, omdat die systemen gewoon al veel langer bestaan en de registratiesystematiek al jarenlang hetzelfde is. Dus daarmee verwacht ik, dat is ook een voorstel om, maar goed, daar kom ik misschien op het einde nog wat terug, dat we als het moment dat we dus voor Midden-Brabant die cijfers, en dus ook op gemeentelijk niveau de nieuwe cijfers hebben en die trends hebben, dat we daar nog eens een keer op terugkomen, om ook daar iets meer over te kunnen zeggen. We hebben in 2010 een onderzoek gedaan naar de problematiek, de aard van de problematiek waarmee jeugdigen nou aankloppen bij Bureau Jeugdzorg. Daar hebben we deze publicatie voor gemaakt, En Profiel. Wat we geprobeerd hebben is taal te maken van bij groepen jeugdigen die een beroep doen op die zorg. Want tot nu toe wordt er altijd gezegd, ieder probleem heeft een individueel probleem en is uniek in zijn problematiek. En dat klopt helemaal. Toch is het ons gelukt om voor 74% van de jeugdigen die een beroep hebben gedaan op de jeugdzorg, ze in te delen naar een profiel, onderscheidende profielen. En wat dan opvalt is dat er jeugdigen in de jeugdzorg echt kampen is echt een multiprobleem. Het gemiddeld aantal problemen per kind is toch vijf verschillende problematieken. Die kun je indelen in kindproblematieken en gezinsproblematieken. Dus sommige kinderen die zitten in de jeugdzorg, in pleegzorg meestal, omdat het thuis gewoon niet goed gaat. Een onveilige situatie daar is. En dan heeft het nog niet eens zozeer dat het kind een probleem heeft, dan wel dat zijn opgroeisituatie gewoon niet goed is. Nou, dat was echt een opvallendheid van deze studie, is dat het profiel waar de meeste kinderen in zaten, 21% van die kinderen zaten in het profiel waar de gezinsproblematiek leidend was. Waar de psychosociale problematiek van de ouders leidend was voor het beroep doen op de jeugdzorg. Dus daar waar we het hebben over jeugdzorg zou je het eigenlijk gezinszorg moeten noemen. En dat is natuurlijk ook de kans van heel de transformatie en de transitie en die beweging naar voren. We hebben er toch 5 gemaakt van de meest voorkomende problemen. En dan zie je dat de kindproblematieken vooral zit bij opstandig en antisociaal gedrag, druk en impulsief gedrag, introvert gedrag, problemen in de hechting aan de ouder, angstproblemen, trauma's en pervasieve stoornissen. En bij de gezinsproblematiek zijn het ontoereikende opvoedsvaardigheden. En dat vind ik dan wel weer de eerdere conclusie, dat we dan wel vertrouwen hebben in onze eigen opvoedcapaciteiten. En dat dan de problematiek van de jeugdgezinnen die dan aankloppen bij jeugdzorg toch zit op die ontoereikende opvoedvaardigheden. Problemen bij scheiding van ouders is wel ook een hele hoge. Psychiatrische problematiek en problematische relatie tussen ouders. En problemen met ondersteuning, verzorging en bescherming van het kind. Goed, alles bij elkaar pakkend had ik u nog veel meer kunnen vertellen. Daar is gewoon geen tijd voor. Toch een paar inhoudelijke adviezen op een rij. Gezinsgerichte en integrale aanpak, ja, eigenlijk is het een ontzettende open deur. Maar toch is dat wel de kans van de transitie en de transformatie. En dan niet alleen tussen de jeugdzorg, maar ook tussen alle andere domeinen waar je als gemeente al verantwoordelijk voor bent. Dus als de echte gezinsproblematiek op niveau van schuldhulpverlening, de GGZ van ouders problematiek, maar daarnaast ook van de problematiek van de kinderen zelf. Dit is allemaal gestoeld op inzicht van het huidige zorggebruik. Dat is natuurlijk belangrijke informatie, maar uiteindelijk wil je als gemeente weten hoe het met jouw gemeente, mensen uit jouw gemeente gaat, met je populatie. En de vraag naar zorg of de vraag naar ondersteuning en inzet op talent bijvoorbeeld, heeft meer zicht op de vraag van jouw volledige gemeenschap nodig. Dus dat is een advies. Inzetten op vroege herkenning en ondersteuning van gedragsproblematiek. Zeker in de LVB-sector, want dat is een aparte doelgroep die je niet moet onderschatten. Daar heb ik het vanavond helemaal niet over gehad. Dat is wel iets wat de komende weken, in ieder geval in opdracht van de gemeente Midden-Brabant, maar ook Zuidoost-Brabant en West-Brabant, expliciet gesteld is aan het PON en K2 van, maak nou inzichtelijk waar die LVB-doelgroep zit. Dat is namelijk een hele grote groep en ze zitten echt niet in de LVB-zorg allemaal. Want als je kijkt in de jeugdgevangenissen of in de, maar ook in de andere, de jeugd GGZ en de jeugd- en opvoedhulp, zit daar heel veel LVB-problematiek. En in gesprekken met de LVB-aanbieders merk je dat de kansen voor die groep, dat echt een belangrijke groep is die beweging naar voren kan maken. Die dus echt in de gezinssituatie eerder en thuis vanuit eigen kracht geholpen kunnen worden. En dat doe je door vroegsignalering. Door op tijd te weten, daar is iets meer aan de hand. En ondersteun dat gezin om die problematieken te herkennen en zich daarin te manifesteren. Die eenduidige toegang en tot zorg, dat is die versimpeling daarin is ook gewoon een belangrijke, dat is ook gewoon de kans van die transitie. Nou, zicht krijgen op die beïnvloedbare groepen. Uiteindelijk, dat zei ik net al, willen we natuurlijk inhoudelijk het beste voor de kinderen. Zorg op tijd en op maat. Maar uiteindelijk moet je als gemeente ook heel veel bezuinigen zo dadelijk. En is het dus goed om een grip te krijgen op welke groepen die nu in die dure specialistische zorg zitten, zouden eventueel die beweging hebben in potentie de kansen om in het voorliggende veld en vanuit eigen krachten geholpen te worden. Daar werken wij op dit moment aan om daar meer grip op te krijgen. Dus zodra we die informatie hebben, zou ik die ook graag aan jullie willen presenteren. Nou goed, dan waar ik het net al had over die marges van die eigen krachten, het verkennen van de veerkracht van jouw gezin in jouw gemeente, is gewoon heel erg belangrijk als je die beweging naar voren gaat maken. Ja, tot hoever is dat mogelijk en tot hoever ook niet. Dit was mijn presentatie. Zijn daar vragen?
Ja, dat zou ook mijn vraag aan de commissieleden zijn. Of er naar aanleiding van deze heldere presentatie nog vragen op uw tong branden. Ik constateer dat geldt voor mevrouw Eikelboom. Ga je gang.
In het inleidende filmpje straks, het was wel heel erg zacht, maar er werd gesproken over de proeftuinen die in 2013 van start gaan. Zou je daar toch iets meer beeld van kunnen schetsen of moet ik dat aan de wethouder vragen?
Vanuit het aanjaagteam Midden-Brabant. En volgens mij zit daar vanuit Goorlen.
Ja,
ik
zit
daarin. Ja, hè? Ja, ik zit even te denken, daar zit jij in dan, hè?
Ja, ik zit daarin, maar dat wordt nu in het jaar.
Ja, en volgens mij was het in het voorjaar 2013. Of midden 2013 ligt daar dat plan en heel de gedachte, dat stond er volgens mij ook, hè? Dat daar dan de echte uitwerking, dat dan de start is van dat soort proeftuinen.
Meneer Schellekens.
Ja, u zegt van, de grote kans ligt bij de gezinsgerichte integrale aanpak. Terwijl wij eigenlijk veel meer zaten denken aan de brede school en de samenwerkingsverbanden die daar mogelijk zijn, de verenigingen daarbij betrekken. Zien wij het dan niet goed? Of liggen aan beide kanten kansen?
Nee, ik denk dat de start is. Als je het hebt over integrale aanpak, dan is dat, en je start bij eigen kracht, dan is dat altijd in de eerste cirkel van het gezin en de eerste nabije omgeving van de buurt, familie, vrienden. En zeker komen daar ook de eerste lijns, of ja, de nulde lijns noem je dat eigenlijk, voorzieningen, dus de scholen, de clubjes waar de kinderen op zitten, de trainingen, de sporten, de voetbalcoach die weet meer van kinderen vaak dan de professionele hulpverlener. Nou, vanuit daar, dat is de eerste stap en ik denk dat de kans erin zit om, dat zijn wel plannen die je al op meerdere plekken hoort, om te werken naar generalisten. Dus als er dan vragen zijn in die gezinnen, dat daar een generalist naartoe gaat die ook breed kijkt vanuit de houding van hey, ik kom hier om te kijken welke elementen in dat systeem van dat kind, hè, dus gezin, maar ook die eerste ring en die tweede ring, we kunnen activeren om het zelf weer op de rails te krijgen. En op het moment dat dus echt niet gaat, dat je dan hulp erbij haalt. Dat je dus niet doorverwijst naar, en dat je dus in de ladder gaat klimmen, maar dat je tijdelijk een specialistische hulpverlener erbij haalt om dat knelpunt op dat moment op te lossen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Mogelijke wijze, hoe organiseer je dat dan? Hè? Want dan leg je eigenlijk meer verantwoordelijkheid bij de nullijn, zoals u het noemt. Mm-hmm. En dan ga je minder kijken naar die tweede lijns.
Ja, dat is de ingewikkelde opgave van die transitie. En ik denk dat je, en dat is ook wel een belangrijke rol voor jullie, denk ik, je toch bezinnen op je rol als overheid daarin, en zeker je rol als gemeente. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor het stelsel en voor jouw burgers, dat het daar goed mee gaat. Je wilt daarin sturen, maar je moet ook, zeker als je wil gaan werken vanuit eigen kracht, een stukje loslaten. En voelen van waar zit dat in. En ja, de mantra is nu toch ook wel echt om te problematiseren. Dus eerder uitgaan van waar... Sommige problemen in de opvoeding horen er ook gewoon bij en gaan ook gewoon weer over. En is het dat je daar tijdelijk ondersteuning bij hebt, maar is niet nodig om dat te problematiseren. En dat is de uitdaging. Ja. Kijk, en de aanvliegroute die wij kiezen is ja, toch ook gemeente ondersteunen in nou ja, de volgende stap. Hè, als je dan je positie hebt gekozen als gemeente, van nou, ik ga staan voor een veilig opvoedklimaat, opgroeiklimaat in mijn gemeente. En hoe kan ik nou zorgen dat ik daarvoor kan gaan staan? Wat voor informatie heb ik daarvoor nodig? En dan welke knoppen kan ik draaien om ervoor te zorgen dat dat zo is? En dat we dus ook tegelijkertijd je wettelijke taken op die specialistische zorg, dat je dus ook geen, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar dat je dode kinderen ergens vindt, wat je had kunnen voorkomen. Hè, excessen zullen er altijd zijn, maar dat je ook op die specialistische zorg altijd erbij bent. Dus, nou ja, het is een heel ingewikkelde. Loslaten en toch ook grip houden, of zeker op die kwetsbare groepen.
Zijn er nog andere vragen? Anders wil ik met u verder in de richting van de inhoudelijke behandeling van het onderhoudsagenda. De heer Snels, ik kijk nog even snel rond, want anders is hij de laatste en gaan we verder met de inhoudelijke discussie.
Ik heb nog wel een heel specifieke vraag. Als ik dit nu bekijk, hè, dan is het alleen maar negatief. Hè? Altijd als er iets fout gaat, wordt opgetreden. Ik zie er helemaal geen positieve stroom langs. Net als ik net aangeef, WMO, maar dan buitenschoolse opvang en al die andere punten, die zou je toch ook in zo'n kader terug moeten zien. Je ziet nu alleen maar, van als er iets fout gaat, moet dit. Maar wat hebben we als handvat, dat positief is, wat er aan bijdraagt, dat het niet optreedt. Dat zie je dus niet terug. Dat verwondert mij altijd met zulke rapportages.
Dat vind ik ook de grootste uitdaging waar we voor staan, is dat we, als je kijkt, dat je die veranderslag dus ook moet maken. Wil je ontproblematiseren, moet je dus ook niet meer in problemen denken. Uiteindelijk moet je in talenten denken en in kansen en in groeimogelijkheden. En wil je dus ook niet alleen maar richten op die kwetsbare groepen. Want er zijn ook heel veel jeugdigen die nu gaan voor een 6, die eigenlijk misschien wel voor een 8 hadden kunnen gaan. Dat zijn ook talenten waar die aandacht verdienen. En die een bijdrage kunnen leveren aan een nog betere samenleving. Maar dat betekent dus dat je in je beleid dus ook voor de gehele groep gaat kijken. Uiteindelijk, als je moet bezuinigen, dan. Ja, maar goed, daar ga ik dan ook niet helemaal over natuurlijk. Maar op dit moment is het systeem zo dat er voor problemen betaald worden. En voor talenten misschien nog niet zoveel. En dus als je dit soort staartjes maakt, zul je dus ook verantwoording afleggen over datgene waar er over betaald wordt. En daar zijn dus ook de cijfers op dit moment over te vinden. Dus als ik de vragen die we op dit moment van gemeente krijgen, hoeveel van mijn jeugdigen zitten waar en wat kost me dat? En hoeveel krijg ik straks van het Rijk in mijn gemeentefonds gestort en zitten daar financiële risico's in? Terwijl je ook zou kunnen vragen, hoe gaat het met mijn gezin in mijn gemeente? Waar zitten de kansen? Waar zitten de kansen om die eigen kracht te versterken? En hoe kunnen we dan zorgen dat die druk op die specialistische zorg wat afneemt? Dus maar net hoe je ernaar kijkt. En dat volgens mij sta je daar met z'n allen voor om daar die veranderslag in te maken.
Dankjewel, mevrouw Blanke. Ik zou zeggen, blijf gerust nog even zitten tijdens de inhoudelijke behandeling van het onderhavige agendapunt. Voor ik vraag wie het woord wil voeren, meld ik u het volgende. Van de fractie van de SP is al een vraag afgekomen waarop ik al een antwoord heb. Men stelde soortgelijke vragen als van de fractie van de Partij van de Arbeid kwam toen we het hadden over de transitie van de begeleiding. En hij heeft net ook al even de revue gepasseerd. Wordt het budget wat we krijgen nu gebaseerd op het aantal inwoners of het aantal mensen wat nu gebruik maakt van de voorzieningen waar we het over hebben? Ja, het antwoord is dus, dat is nog onzeker. Daar weten we volgend jaar pas het definitieve antwoord op. Maar de verwachting is dus dat wel redelijk geniveleerd zal worden. Dat vooraf. Wie wenst het woord over dit agendapunt? Ik begin aan mijn linkerzijde. Ik zie mevrouw Aerts, de heer Schelkens, dan wel namens de VVD moet ik zeggen, want men is wel gebroedelijk naast elkaar gaan zitten. Maar van een fusie mag nog geen sprake zijn. Mevrouw Immink, mevrouw Eikelenboom. Ik heb u opgeschreven, meneer Smaans. De heer De Vries en tot slot de heer Van Baal. Nou, meneer Smaans, omdat u zo graag wil, mag u. U zit ook al in de commissie met haar.
Ja, ik zou u willen vragen of dat mevrouw Nanda Hakkert hierbij zou komen zitten.
Natuurlijk,
om de inhoudelijke vragen mee te beantwoorden.
Uiteraard mag dat. Maar dan heeft nog steeds de heer Zwaas het woord. Ga je gang.
Ja, ik denk dat mijn collega naast me, de heer Schellekes, wel wat andere vragen en opmerkingen gaat maken. Maar ik heb vandaag even zitten googelen en ik heb eens 5 jaar vooruit gekeken hoe het er over 5 jaar uit zou kunnen zien. Daar weten ze namelijk in Denemarken alles van. En waar ik dan toch uitdrukkelijk voor wil waarschuwen, en ook een beetje inhakend op wat u vertelt over de knop die om moet, die bekende kanteling waar iedereen over praat. De eerste 4 jaren zijn de kosten in Denemarken alleen maar gestegen. Ze hebben daar veel minder kindertjes, ze hadden een veel betere basisorganisatie, maar ze zien nu in het 5e jaar dat we inderdaad betere zorg krijgen voor minder geld. En er is een flinke delegatie van Nederland is daar natuurlijk aan toe geweest naar Denemarken. En die hebben een uitdrukkelijke waarschuwing meegekregen. Beste Nederlanders, denk nou niet dat je dit even in 1 zomer over je duimpje regelt. Want er gaan aardig wat jaren overheen eer dat je echt geld gaat verdienen. Dat toch maar even als waarschuwing in de commissie.
Dank u wel. Mevrouw Emmink, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Kijkend naar de stand van zaken rondom de transitie van de jeugdzorg, kunnen we denk ik unaniem vaststellen dat de vormgeving en de inhoud van de jeugdzorg zoals deze nu is, bijzonder complex, onoverzichtelijk en niet transparant is. De verantwoordelijkheid die gemeente Goorlen met deze transitie in combinatie met de bezuinigingsopdracht en de opdracht voor herinrichting gaat krijgen is groot. Zal een grote impact hebben en verstrekkende gevolgen kennen. Ik weet niet hoe andere partijen er tegenaan kijken, maar ik denk dat de grootste winst van onze gemeente juist te halen is in de onoverzichtelijkheid en de niet transparante wijze waarop de jeugdzorg nu juist is vormgegeven. Bezuinigingen, daar zullen we niet onderuit komen. Voor Proactief Goorlen ligt de nadruk van bezuiniging echter in het kantelen, in denken en herinrichten en niet op het laten omvallen van zwakkere jongeren in onze samenleving. Proactief Goorlen denkt dat er winst te halen is, dus te bezuinigen door de nadruk te vestigen op het beter willen doen. Jeugdzorg anders inrichten door onder andere de focus te leggen aan de voorkant. Te kijken naar preventie, signaleren, creëren van collectieve voorliggende voorzieningen en niet onbelangrijk een integrale aanpak. Voorzitter, ik heb het zojuist al benoemd. De verantwoordelijkheid die de gemeente met deze transitie krijgt is enorm groot en daarmee dus ook de verantwoordelijkheid van deze gemeenteraad. Dat maakt dat de momenten dat de raad zijn invloed kan uitoefenen op regionale en lokaal heel erg belangrijk. Naast de voorgestelde beslismomenten, het voorstel van een themaavond, ben ik zeer benieuwd hoe de andere commissieleden staan tegenover het voorstel van het college om 1 keer per 2 maanden geïnformeerd te worden via een voortgangsrapportage. Dat was het in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Eikelenboom, steekt u al.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil meteen de vraag van mevrouw Immink wel beantwoorden. Wij vinden dat een heel goed voorstel dat we elke 2 maanden op de hoogte worden gehouden. Meneer Zwaans die gaf al aan van het is niet zomaar een klus die je in 1 jaar tijd kan klaren. Het duurt minimaal 5 jaar eerder dan ook nog winst te behalen is. Nou willen wij die winst niet alleen zien in financiële middelen, maar we willen vooral ook... Graag kwaliteit winst boeken. En gedurende die 5 jaar waar meneer Zwaans dan over sprak, zijn natuurlijk wel kwetsbare kinderen die gebruik moeten maken van de jeugdzorg. Dus ook in die transitieperiode moet de jeugdzorg wel kwalitatief voldoende garantie bieden. De SP vindt het in ieder geval een goede zaak dat de jeugdzorg naar de gemeente komt. Want jeugdzorg dat moet naar ons inzien laagdrempelig zijn en dicht bij de mensen georganiseerd worden. En uit de media weten we dat er veel mis is in de huidige jeugdzorg. Denk aan het rapport van de commissie Samson bijvoorbeeld. Dat geeft aan hoe zorgvuldig we moeten zijn. Het gaat tenslotte om jeugd, kinderen en vooral om kwetsbare kinderen. Goed, zoals gezegd, we zijn wel voorstander van dat jeugdzorg naar de gemeente gaat. Maar het stuk gelezen hebbende slaat de bezorgdheid toch wel toe. Er is nog zoveel onduidelijk en het staat genoemd dat het voor een individuele gemeente een onmogelijke taak is gezien de complexiteit van het alles. En ik heb niet het gevoel dat heel veel kleine gemeenten samen het wel kunnen. Want als overal de expertise ontbreekt, heb je gezamenlijk nog steeds niks. We zullen de ogen dus vooral moeten richten op grote gemeenten. En dan is natuurlijk Tilburg het meest voor de hand liggend. Nu is het nog even vooruit schuiven, want we hebben nog niet alle gegevens. Veel waardering overigens wel voor het rapport van PON. Er staat alleen nergens dat met die gegevens het wel mogelijk is de jeugdzorg goed op poten te zetten. De bezuiniging op het passend onderwijs maakt het allemaal nog zorgelijker. Voorzitter, het college wil in 2013 met een visie komen op jeugdzorg. En dat lijkt me toch wat laat, gezien het feit dat we in januari al starten met een proeftuin. Geeft dit niet aan dat het college zelf ook in het duister tast en de hele transitie één grote proeftuin is? Ik zou graag een eerlijk antwoord van de wethouder krijgen of hij verwacht of we het op tijd redden en hoe hij de kwaliteit van de jeugdzorg kan garanderen.
Dank u wel. Meneer De Vries, aan u is het woord.
Dank u wel. Het CDA stemt van harte in met het voorstel in zaken de tweemaandelijkse voortgangsrapportage. We hebben wel een paar opmerkingen en kanttekeningen ten aanzien van het voorliggende stuk. De eerste. De transitie biedt de samenwerkende gemeente alle kansen om de jeugdzorg op een andere, nieuwe en betere manier vorm te geven. Dat heet dan transformatie, heb ik net geleerd. Een recent voorbeeld zag ik op de televisie, 11 november, in het programma Nieuwsuur. Dat ging over Zeeland, de provincie Zeeland. En daarin waren ze erin geslaagd om het aantal uithuisplaatsingen met 50% terug te brengen. En dat lijkt mij een grote kwalitatieve winst en ook een zeer aanzienlijke kwantitatieve kostenbesparing. Ik hoop dat dat voorbeeld van Zeeland ook in Midden-Brabant goed bekeken zal worden. En in verband hiermee de vraag van wanneer die themaavond gepland wordt, want daar kun je dat soort ideeën dan ook in bespreken. Mijn vraag is om dat in ieder geval in de voorkant van het proces te doen, dus aan de beginfase. Dan de rapporten van PON en K2. Op pagina 3 in het raadsvoorstel staat daar iets over. Het blijkt erg moeilijk om betrouwbare cijfers te leveren over de jeugdzorg op dit moment. En dan citeer ik even uit het raadsvoorstel. De conclusie die getrokken kan worden uit deze rapporten, dat is dus het rapport van PON en van K2, is dat we weer wat meer inzicht hebben in de data, maar dat het nog steeds niet compleet is. Ik vind dat wel een erg optimistisch en geruststellende formulering. Ik denk dat de praktijk wat grimmiger is. Ik heb de rapporten vanmiddag doorgenomen en daarin staat eigenlijk met zoveel woorden dat er op dit moment eigenlijk op gemeenteniveau althans nauwelijks nog valide gegevens zijn. Met andere woorden, de gegevens die we nu hebben, daar heb je eigenlijk niet veel aan. De betrouwbare cijfers worden pas eind 2012 verwacht, dus rond deze tijd. Doordat we nog geen valide cijfers hebben, duurt de definitiefase langer dan vooraf was ingeschat. Ik hoop dat dat niet leidt tot vertraging van het proces. Onduidelijk is uit het voorstel wat nou precies de rol van de gemeente Goorle, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is in het proces. Op pagina 2 wordt onder het kopje lokaal melding gemaakt van verschillende werksessies die gehouden zijn met het veld. Mijn vraag is, zijn deze georganiseerd door de gemeente? Zijn die gegevens die uit die sessies naar voren zijn gekomen beschikbaar? Ik krijg, als ik het verhaal lees, toch wel sterk de indruk dat het vooral op een heel hoog niveau allemaal zeg maar, wordt voorbereid en vormgegeven. Dus de grote gemeenten met Os en Roosendaal, provincie, PON, et cetera. Ik maak me een beetje zorgen over de positie van de gemeente Goorle in het geheel. Pagina 4 staat ook iets wat mij daarbij te denken gaf, namelijk dat ging ook weer over gegevens die eigenlijk niet beschikbaar zijn op dit moment. En dan staat er dat de gemeente krijgt de opdracht, hier ligt een opdracht voor de gemeente Goorle om daar duidelijkheid in te krijgen. Algemeen eerste indruk van mij is dat het een moeizame start is. Maar we zullen de verdere stappen met grote belangstelling blijven volgen. En tot slot een persoonlijke noot. Ik vind dat de tekst van het raadsvoorstel wemelt van de taalfouten en kromme zinnen.
Maar daar staat tegenover dat er ook weer wat te genieten valt. Namelijk allerlei woorden die je in beleidsstukken niet al te vaak tegenkomt. In het raadsvoorstel over de AWBZ noteerde ik proeftuin, hefboom en vliegwiel. En in dit stuk noteer ik machinekamer, beleidstafels en gereedschapskist. En ik ben blij met dat laatste woord, want meestal heeft men het dan over toolbox. Dat was het.
Dank u wel, meneer De Vries. Meneer Van Baal, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat de Partij van de Arbeid betreft een korte reactie. Allereerst op het voorstel om deze transitie 2 maandelijks in de commissie Secura te bespreken. Dat is een uitstekend voorstel. Vervolgens kunnen wij, net als alle anderen, denk ik, vaststellen dat op een heel complexe en heel omvangrijke, een hele kritische en hele afbreukgevoelige materie gaat. Waarbij allerlei enge scenario's denkbaar zijn. En dan wordt die hele zorg overgebracht naar de gemeente en voorzien van een doelmatigheidskorting van 10% en aanvullend nog eens een keer landelijk van 150 miljoen, waardoor de korting bij elkaar geteld op 15% uitkomt. En ik geloof niet dat de opdracht, de inhoudelijke opdracht, ook verminderd is. Dus mijn vraag vooral is, welke effecten, is het al helder of is er enig zicht op welke effecten daar nu van worden verwacht? En ten tweede, wat zouden kritische momenten kunnen zijn voor de Raad om op het juiste moment aan knoppen te draaien, zodat je beïnvloedingsmomenten goed kiest? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Aerts, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de meeste dingen zijn al gezegd en daar kan ik me wel bij aansluiten. Het is een ontzettend complexe materie. Wat me wel opvalt in heel het verhaal en de verhalen van iedereen is dat het net lijkt alsof het tot nu toe, zowel bij Bureau Jeugdzorg, bij GGZ en weet ik wat eram, die mensen het allemaal heel slecht gedaan hebben. Dat zou ik niet willen zeggen. Het komt eigenlijk naar voren, wij moeten het beter doen. Nee, gemeentes, jullie krijgen die opdracht, jullie moeten beter gaan doen. Het moet minder geld gaan kosten, want jullie krijgen niet zoveel. En wij hebben de expertise en de know-how niet. Ja, ik weet niet hoe we dat moeten gaan doen, lijkt me heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld één vraag, u had het over generalisten. Waar worden die generalisten opgeleid? Hebben we die al? Bestaan die al? Waar halen we die vandaan? In de zorg, bij de WMO, spraken ze ook over zo iemand. Maar er zijn nog niet veel gemeentes die zo'n man, zo'n vrouw op die plek hebben zitten. Waar halen wij die vandaan? Hoe kunnen wij dit allemaal realiseren? Ik vind het ontzettend moeilijk. Ik ben wel blij dat we 2 keer, 2 maandelijks geïnformeerd worden. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat lopen. Maar ik vind het een hele zware taak.
Dank u wel. En tot slot de heer Schellekens.
Ja, dank u wel, voorzitter. VVD is ook blij met die voortgangsrapportage. Wel een vraag. Misschien is die vraag veel te vroeg, maar waar we ons wel zorgen over maken is, waar komt nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid te liggen? Wie neemt die op zich? Komt weer een coördinator? Hè? We hebben dat bij de brede school ook gezien. We zien het ook bij de omvorming van AWBZ naar WMO. Wordt het een onafhankelijke coördinator die daar de verantwoordelijkheid gaat krijgen? En wie geeft daar sturing aan? Het is een samenwerkingsverband, dus dat wordt dan weer ingewikkeld. En wat is de rol van de Raad in deze? Hebben wij hier nog een verantwoordelijkheid in? Worden we alleen op de hoogte gehouden van? Dat is mijn vraag aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal, ik wil u verzoeken zo dicht mogelijk bij de vragen te blijven. Er zijn veel opmerkingen gemaakt, maar goed, die is voor degene die gemaakt heeft. En uiteraard, als u zelf denkt het antwoord niet te weten, mag u een hulplijn inzetten.
Nou, daar zal ik zeer zeker gebruik van maken, voorzitter. We beginnen met iets algemeens. Want ik hoor bij de meeste sprekers hier in deze ruimte, die hebben het over complexe materie, moeilijke materie. Ja, en dat is een open deur, want het is gewoon een verschrikkelijke moeilijke materie. We krijgen niet zo iets op ons bord waarvan we nog niet, waar we nog niet heel veel van weten. We weten niet welk geld dat er naar de gemeente komt. Het is allemaal nog ongewis. We zijn nu bezig, en jullie hebben de informatie gekregen van die mevrouw Van Pom met cijfers. We hebben de stand van zaken weergegeven, maar die stand van zaken, dat is op het moment puur en alleen waar we mee bezig zijn geweest. Het inventariseren van wat we moeten gaan doen en wat het tot heden toe is. en kijken wat het vervolg daarop moet zijn. We hebben dus tot heden toe, moeten we even kijken, want ik had het hier nog net genoteerd. We zijn aan het inventariseren geweest. We zijn beeldvorming aan het doen. En als het goed is, komen we in de eerste helft van 2013, maar dat hebt u kunnen zien, moeten we met een visie komen. Dat wordt zowel op lokaal niveau, en mevrouw Hakkert maakt daar deel van uit, maar ook op regionaal niveau, waar mevrouw Hakkert in de machinekamer van de heer De Vries heeft plaatsgenomen, wordt er op het moment een visie ontwikkeld. Maar nogmaals, dit is puur de stand van zaken zoals die tot heden toe is. En ook ons baart dat zorgen. En waarom? Omdat we ook nog niet alles weten. Op heel veel vragen die u hier vanavond stelt, is gewoon nog geen antwoord te geven. U hebt wel begrepen van die mevrouw net van het pont. Ook de cijfers, die zijn allemaal nog niet je van het, om het zo maar uit te drukken. Dus het is hartstikke, nogmaals, moeilijke materie. Alleen, we worden wel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En we moeten er met z'n allen voor zorgen, op lokaal en op regionaal niveau, dat we onze jeugd in ieder geval kwaliteit kunnen gaan bieden. Alleen als u mij nu op de man vraagt van hoe we dat precies moeten gaan doen, moet ik u tot op heden het antwoord schuldig blijven. We werken er hard aan en we gaan natuurlijk u, en daar ben ik wel blij omdat u dat ook hebt aangegeven, om de 2 maanden gaan we u informeren. Er komt ook nog een themaavond, wanneer die zal plaatsvinden, dat weet misschien mevrouw Hakkert, of die kan daar misschien een voorzet voor geven voor wanneer. Maar de rol van de raad die is natuurlijk wel heel erg bepalend in deze. Vooral straks bij de vaststelling van het visiedocument. Even kijken. Ja, het zijn allemaal dezelfde soort opmerkingen die gemaakt zijn. Verstrekkende gevolgen. Mevrouw Immink zegt dat die geeft aan namens haar partij hun nadruk ligt op het kantelen en niet op het bezuinigen. Ja, dat is eigenlijk ook een inkoppen natuurlijk. We moeten de focus leggen aan de voorkant. Integrale aanpak. Allemaal prachtige woorden, maar ze zullen nog bewaarheid moeten worden door de uitvoering die we straks als gemeente gaan doen. Eens even kijken, als de vragen over de proeftuin, die kan denk ik mevrouw Hakker beantwoorden. Maar zoals ik u net al zei, er is echt nog zoveel ongewis, dus op heel veel vragen zijn geen antwoorden te geven. Meneer De Vries die heeft het over Zeeland, dat daar 50% van de uithuisplaatsing is teruggedrongen. Nou, dat is alleen maar prachtig natuurlijk, dat zouden we dan als, ook mee moeten nemen. Ook weer een echt politieke uitspraak, dat nemen we mee. Maar goed, het is allemaal nog heel erg ongewis. Nogmaals, nog geen complete cijfers. We hebben ook, vanwege dat die cijfers nog niet echt compleet zijn, kunnen we ook nog, duurt de definitiefase langer zoals hij opmerkte. En het is tot op heden toe nog erg onduidelijk, maar we hopen toch binnen enkele maanden die duidelijkheid wel te hebben. Maar vooral ook, en nogmaals, daar moet niet de focus op liggen, maar wat voor geld komt er naar de gemeente toe en hoe is de verdeelsleutel daarvan? Dat is ook een heel belangrijke natuurlijk, waar we rekening mee moeten gaan houden. Mevrouw Hakkert, kunt u misschien nog antwoorden geven? Ik kan er weinig geven, maar misschien dat u nog inhoudelijk een paar antwoorden kunt geven.
Nou, ik wil in ieder geval even ingaan op de vraag over de themaavond. Daarover is nog geen definitieve datum vastgesteld. Maar ik kan me voorstellen dat we hem gaan koppelen aan de visie die begin 2013 gereed moet zijn. En de nieuwe cijfers die vanuit Bureau Jeugdzorg geleverd gaan worden. Ik denk dat we dan in ieder geval genoeg inhoudelijke informatie hebben om een zinvolle themaavond te kunnen beleggen. Als er andere ideeën zijn, horen we dat natuurlijk ook graag. Ik heb een vraag gehoord over de werksessies, ik denk van de heer De Vries. Die zijn inderdaad ambtelijk georganiseerd en die input daarvoor is bedoeld voor het regionale programma van eisen. Waar voor iedere gemeente dan een lokaal accent wordt opgenomen. Achteraf hebben we moeten constateren dat we onvoldoende tijd hadden om het breder te trekken dan bijvoorbeeld voor de burgers van Goorle. Dus we willen daar nog wel een vervolg op gaan geven.
Dan kan ik misschien nog één ding aan toevoegen. Er is mij deze week een soort spoorboekje gekregen over de transitie van de jeugdzorg. Dat is een boekje dat is uitgebracht door het ministerie van VWS. En dat is een spoorboekje dat uitgegeven is. Daar staat precies in, zeg maar, over het spoor, over de dromen zijn doelen met deadlines. Alle deadlines, verantwoordelijkheden die naar gemeente komen, wanneer het gaat plaatsvinden, de rollen van de raad hierin, die staan hier allemaal in beschreven. Het is misschien wel handig, en ik doe u dat aanbod, dat ik u dat doe toekomen. Dan hebt u nog meer informatie over de aankomende transities. Kunt u ook precies volgen van wanneer iets geregeld moet zijn en wanneer dus ook uw rol als raad, wanneer dat aan bod komt.
Wethouder, kan iedere raadslid zo van internet plukken? Alsjeblieft.
Nee, dat begrijp ik, maar ik doe het genereuze aanbod, meneer Zwaans, om dat aan de raads- en commissieleden toe te sturen.
Dit is goedkoper.
U als telkens van de... Meneer Van Baal, u had nog een...
Een opmerking misschien in de geest van de vele vragen en de opmerkingen die gesteld zijn door de collega commissieleden. Velen van ons hebben hun zorgen geuit, hebben uitgesproken hoe complex het vinden. Wij zelf ook. En toen de wethouder in zijn beantwoording van allerlei vragen, expliciet, impliciet en retorische, begon, toen zei ik tegen Guus... Hij vindt het ook moeilijk en daar heb ik alle begrip voor, want het is akelig complex. Maar ik moet constateren dat na de beantwoording die u gehouden heeft en de zakelijke informatie die u gegeven heeft, dat we over de materie zelf nog aardig in het duister tasten. En dat is geen verwijt, het is wel een constatering, maar dat baart wel enige zorg. En daarmee onderstreep ik denk ik het belang van die voortgangsbijeenkomst, die voortgangsrapportage elke 2 maanden. Maar het baart me ook wel enige zorg als je zegt dat deze gemeente dan in staat moet zijn om binnen enkele maanden een visie op papier te zetten. Visie verwoordt iets van waar gaan wij naartoe. Nou ja, ik heb af en toe het gevoel dat we nog niet precies goed weten waar we staan. Laat staan waar we heen willen. Dus dat even algemeen.
Ik zie dat... Ja, ik wou die vraag net gaan stellen, meneer Smaans. Ik zag meerdere vingers de lucht ingaan. Ik stel voor dat we dan meteen even inventariseren wie van een tweede termijn gebruik wenst te maken. Ik kan vanaf deze plek ook nog iets zeggen over de themaavond natuurlijk. Want de vraag wordt die richting ingesteld terwijl wij daar zelf natuurlijk over gaan. Of u gaat daar in feite over voor uw eigen agenda. Ik hoor net iemand zeggen, volgens mij was het de heer De Vries... zijn, dat het fijn is als dat aan het begin van het proces gebeurt. Nou, laat ik dat dan als proefballon opgooien. Reageer daarop of u het daarmee eens bent, ja of nee. Dan kan ik als uw voorzitter wel een mogelijke datum in gedachten nemen waarop die themaavond zou voegen. Dat gezegd zijnde, wie wenst gebruik te maken van de tweede termijn? Ik zie... Met uitzondering van mevrouw Eikelenboom zie ik, en de heer Hendricks heeft, zie ik dezelfde sprekers als zojuist. Met die verstanden dat de heer Van Baal reeds aan de beurt geweest is. Mevrouw Aert, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp het. Het is een hele complexe taak. Ik heb gehoord dat Oost-Brabant al eerder gaat starten met die transities. Is daar vanuit Midden-Brabant, liggen daar contacten? Kunnen wij iets leren van wat daar gebeurt? Ik zou graag willen weten of wij nou zelf het aan het uitvinden zijn. Of dat we kijken van wat gebeurt er in andere gemeentes. En in Oost-Brabant zijn ze dus eerder van plan te starten. Nou, ik denk dat we daar veel van kunnen leren. We hoeven niet af te gaan zitten wachten, maar ik zou wel graag willen horen hoe het daar gaat en wat daar de valkuilen zijn en of wij die misschien kunnen vermijden. Een andere vraag waar ik geen antwoord op gehad heb is de generalisten. Zijn er die al? Is daar een opleiding voor? Kunnen we die ergens vinden? Ja, zoiets. Nou, daar heb ik geen antwoord op gehad. En het stuk over passend onderwijs, bespreken we daar direct apart of hoort dat hierbij?
Als u het raadsbesluit goed heeft gelezen,
dan hoort
u
erbij,
dat
he?
Hier deel van uitmaakt. Ja.
Ja, dan had ik daar nog een vraag over, dus vandaar dat ik de even vraag. Moet ik even opzoeken? Ben ik kwijt natuurlijk. Op pagina 3 van het stuk... staat dat passend onderwijs gefaseerd ingevoerd wordt. Voor eind 2012 is er een regio-indeling. Dus dat zal zijn welke school welke dingen allemaal aanbiedt, denk ik, als ik het goed gelezen heb. Dan staat er bij het tweede puntje. Uiterlijk op 1 november 2013 heeft het samenwerkingsverband de rechtspersoon ingericht. Ik wil graag weten wat daarmee bedoeld wordt. Dat snapten wij niet helemaal. En bij het derde puntje wordt gezegd dat er 1 februari 2014 een ondersteuningsplan moet zijn. En er moet voorgelegd worden aan een ondersteuningsplanraad. Wat is de samenstelling van zo'n raad?
Meneer Hendricks, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb geen eerste termijn gebruikt, maar heel veel collega-commissieleden hadden daar zeer relevante voorbereidingen getroffen en inspraken gedaan. En vol verwachting was ik van de antwoorden die gingen komen, maar de antwoorden verbleven in. En daarmee herkauw ik eigenlijk ook wat meneer aan die kant van Balen al gezegd heeft. Moeilijke materie, weinig kennis, weinig informatie, hoeveel geld krijgen we? Meneer Vermaal heeft er ook al op gereageerd, maar ik probeer dan toch ook nog een vraag een beetje in de toekomst te stellen. Want ik vond het anders wel dat kwam niet helemaal uit, denk ik, wat de commissie gehoopt had. Wethouder, wanneer denkt u dan wel de commissie en de raad iets te kunnen mededelen? Want ik vond het nu al erg mager wat er over de bühne kwam. Dus ik wil de vraag toch specifiek, is dat dan in maart volgend jaar of... Want er moeten allerlei trajecten gaan lopen en het moet volgend jaar allemaal geschieden. Maar als we nu nog zo ontzettend weinig weten, dan is dat toch wel zorgelijk. Dus een concrete vraag, wanneer kunt u ons dan wel vertellen of u wat meer kennis heeft en of de materie al wat inzichtelijker is geworden? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Immink.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil even aansluiten aan de woorden van meneer Van Baal over de zorgen die hij uitspreekt. Dat ervaar ik proactief geworden ook zo. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik even wil terugkomen op de voortgangsrapportage. Want ik heb de vraag natuurlijk niet voor niks aan mijn mede-commissieleden gesteld. Ik ben op zich heel erg blij met de voortgangsrapportage, 1 keer per 2 maanden. Maar het is een voortgangsrapportage. Er staat nergens vermeld dat we dit dus ook bespreken in de commissie of voor wordt gelegd aan de raad. En ik zou toch wel willen voorstellen dat we dit ook bespreekbaar maken, ook agenderen 1 keer in de 2 maanden in de commissie welzijn. Dat is één ding wat ik heel erg essentieel vind. En dat zie ik nergens terug, dus dat zou ik graag willen hebben toegevoegd. En voor de rest, wat aan de andere kant voor mij ook speelt, is dat we hebben nu te maken met de transitie van de jeugdzorg. Tegelijkertijd of nagenoeg in hetzelfde tijdspad hebben we ook te maken met de transitiebegeleiding uit de AWBZ. We hebben te maken met de wet werk naar vermogen, waar dadelijk de participatiewet wordt. Het passend onderwijs, centrum jeugd en gezin. En niet te vergeten ook nog de invulling van het accommodatiebeleid. Dat zijn allemaal terreinen en elementen die heel veel raakvlakken met elkaar hebben. In elkaar overlopen en heel nauw verbonden zijn aan elkaar. Wat ik nu heb gezien in deze rapportage is dat, en dat vond ik een heel goed voorbeeld, dat er tegelijkertijd met de rapportage van de transitie jeugdzorg ook een stuk is opgenomen over passend onderwijs. Mijn voorstel zou zijn in de volgende voortgangsrapportages van elk van die velden ook even aan te geven wat de raakvlakken op dat moment zijn, wat het integraal beeld is, zodat wij op een juiste manier kunnen sturen en de kaders kunnen blijven vaststellen. Dat was eigenlijk het voorstel wat ik nu heb.
En meneer Smaans.
Dank u wel, voorzitter. Even een reactie naar mevrouw Eikelenboom. Ik sprak toen ik Denemarken als voorbeeld nam en die daar toch heel veel ervaring mee op hebben gedaan en van anderen kun je leren, heb ik niet alleen gesproken over kostenbesparing, maar ook betere kwaliteit. En ja, vaak wilt u van mij alleen maar horen dat ik het over geld heb, maar ik praat ook wel eens over andere zaken. Dus ook betere kwaliteit. Toch een stukje optimisme, wethouder, want... Als je dan kijkt naar de eindresultaten die in Denemarken geboekt zijn, dan is daar toch ook heel duidelijk gebleken dat preventie en zorg dichtbij inzetten, dat betekent dat zwaardere zorg vermindert en dat ook uithuisplaatsingen verminderen. Dus het duurt waarschijnlijk enkele jaren, maar wat mij betreft kunnen we als VVD toch wel hoop hebben dat wat Denemarken lukt, Nederland ook lukt en dat dat in Goorlo ook zal lukken.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal, een aantal concrete vragen van mevrouw Aerts. En ja, die aantal andere bijdragen hebben eigenlijk één centrale vraag die de heer Hendricks verwoord heeft.
In ieder geval wil ik beginnen met die zwaarste dekker. De woorden. En die zullen we ook van hartstikke nodig hebben. Heb ik u al in eerste instantie aangegeven. Wat betreft de opmerking die de heer Van Baal en meerdere commissieleden plaatsen. Ja, er is nogmaals op het moment...
is er gewoon nog te weinig informatie om naar buiten te treden. Wel, maar dat zeg ik u ook toe, en dat is ook een antwoord op een vraag. Ik dacht aan mevrouw Immink die stelde, dat we onder, zeg maar, bij die voortgangsrapportage, die wordt gewoon geagendeerd natuurlijk in de commissie welzijn onder 2 maanden, mevrouw Immink. En dan geven we voorlichting over de 3 transities. Dus niet alleen over transitie jeugdzorg, maar net zoals u aangaf, zeg maar, over de 3 transities. Maar dat staat ook in een stuk vermeld. Maar dat gaan we in ieder geval doen. En als het goed is, kunnen we, het kan het college, in maart wat meer duidelijkheid geven. Dan is er wat meer bekend. Dan is ook de visie, als het goed is, verder uitgewerkt. Zowel lokaal als regionaal. En dan komen we hier natuurlijk op terug. Maar ik moet u inderdaad zeggen, op de antwoorden, op heel veel vragen zijn nog gewoon geen antwoorden te geven. Wel op de vraag van mevrouw Aerts. Die heeft het over Oost-Brabant, dat daar een pilot is begonnen. Dat heet de zogenaamde Van Haafdenversnelling. Die ze daar wel doen. Alleen onze regio, zeg maar, Hart van Brabant, heeft besloten om daar niet aan deel te nemen. Om dat niet te doen. Maar wij kunnen daar natuurlijk wel van leren. Maar wij vonden te vroeg, en wat u allemaal constateert, dat we nog te weinig weten, te weinig bekend is, om daar al nu aan te beginnen. Dat is door de 8 regiogemeentes besloten. Dan vroeg u nog naar het passend onderwijs, die regio-indeling. Die staat in het stuk, maar dat is niet meer als een indeling. Verder is daar ook, sorry dat ik het weer moet zeggen, dit is de indeling, maar verder is er weinig van bekend. Dan vraagt u naar die samenstelling van die raad, die daar ook vernoemd staat. Dat maakt het onderwijsveld uit. Daar hebben wij geen bemoeienis mee. Dat doet het onderwijsveld zelf. Even kijken. Waar halen we de generalisten vandaan? Die zijn we aan het zoeken. Ja. Dus, maar daar wordt ook lokaal en op regionaal niveau wat daar ook naar gekeken natuurlijk. Want die zullen we hard nodig hebben. Even kijken. Was er nog een vraag? Nee, dan heb ik denk ik alle vragen beantwoord. Voorzitter.
Ja, ik heb... de vraag van de heer Hendricks, wanneer is er meer bekend? Ja.
Dat heb ik net gezegd, dat we maart, meneer Hendricks. In maart, ja.
Nou ja, de themaavond.
Maar dan is er ook meer bekend, en dan komen we ook met de visie en dan kunnen we ook met de themaavond komen. En dan hopen we dat we u iets meer kunnen vertellen over de voortgang. Nogmaals, we hebben hier een rapport over voortgang liggen, maar dan hopen we echt inhoudelijk iets te kunnen vertellen.
Maar ja, aansluitend bij het laatste wat de wethouder zegt, volgens mij was het verzoek van de heer De Vries om juist voor het vaststellen van de visie de themaavond te doen. En dat verzoek wil ik graag als uw voorzitter tegemoet komen. Dan moet er wel vulling voor de themaavond zijn. En het moet wel nut hebben om bij elkaar te komen. Ik zit aan een logische datum in januari dan ongeveer te denken. Januari, misschien februari. Maar dat het in ieder geval voor de cyclus is waarin we de visie gaan vaststellen. Want ja, dat is het verzoek dat gedaan is. Ik kijk rond of daar...
Voorzitter, mag ik mijn interruptie? Is het juist geconcludeerd als ik zeg dat we in januari de eerste voortgangsrapportage gaan bespreken?
Dit komt in december in de raad en dan 2 maanden is het februari.
Je zou het eventueel kunnen koppelen aan de informatie die we dus om 2 maanden gaan geven en die in februari. Maar het is maar een voorstel, want u maakt uit wanneer er een themaavond gehouden wordt.
Ja, dus dan wordt het ergens januari, februari. Ik denk... dat we daar een geschikt moment zullen gaan vinden. Goed, ja, gaat het nog over die themaavond? Want we gaan geen derde instantie in het leven roepen.
Even een vraag over die themaavond. Moet volgens mij op heel korte termijn kunnen, want eind 2012 schrijven BMW, komt het college met een conceptvisie. Dus, en er zijn ook bureau jeugdzorg, die zou ook... zelfs al voor de 20e november, maar dat is dan kennelijk niet gelukt, de cijfers leveren die zij nog niet hadden geleverd. En ik neem aan dat er dan toch in ieder geval dit jaar alle materiaal aanwezig is om een stuk te maken waar wij mee uit de voeten kunnen. En als ondergrond voor een themaavond.
Ik denk dat u daar grosso modo gelijk in heeft, dus. En de heer Snels daar nog over en dan wil ik tot een afronding komen.
Ik wil nog even een opmerking plaatsen op de reactie van mevrouw Van Aert uit Riel. U zei net nog even van dat er een aantal aandachtspunten zijn. Maar volgens mij zijn we eerder dit jaar in Oosterwijk op visite geweest. Daar loopt een hele grote pilot in Drenthe. Dus dan moeten we die zeker meenemen. Want die is niet volgens de Van Aert de techniek gedaan. Maar gewoon niet doen het op Bartje Blitzkin Bruinbonen. Rustiger aan. Dus ik denk dat we die ook mee moeten nemen. Die informatie die we tot daar kunnen vergaren.
Ik denk dat we altijd moeten leren van best practices elders. In verstaanbaar Nederlands te zeggen. Ik wil met u tot een afronding van dit agendapunt komen. Als we kijken naar het raadsvoorstel dat voor ligt, de elementen die daarin staan, denk ik dat niemand zich heeft uitgesproken tegen die punten. Dus u begrijpt waar ik op voorhand sorteren ben, meneer Zwaans. Kan dit als A-stuk naar de raad, of zijn er mensen die dit...
Want het is alleen maar kennis nemen van, voorzitter. Dus,
En u, ja, het gaat over de tweemaandelijkse rapportage. En juist op dat punt was iedereen het roerend eens. Dus dat zou mijn voorstel zijn aan u. En als... Ik zie enkel geknikt, dus dan gaat het als aanstuk naar de raad van december. Wat ons brengt op bij agendapunt 2a... Zoals wij hebben besloten, dat was het oude agendapunt 4. Het huisvestingsvraagstuk van basisschool De Kameleon. Zoals ik u al had aangekondigd, had zich bij dat agendapunt eveneens iemand aangemeld voor het spreekrecht. Dat is de heer De Berg. Ja, zoek een vakante plek in de kring en ga zitten. Ik vind het prima. U mag gaan zitten waar u wil. Als er een microfoon staat, vind ik het prima. Ik ben het roerend met u eens, wethouder De Berg, moet ik dan bijna zeggen.
Sinterklaasje.
Ga uw gang, meneer De Berg.
Goed, ik zit hier dus als vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad van basisschool Kameleon. Ik wil graag als aftrap voor behandeling van dit agendapunt het sentiment van de ouders kort met u delen. Beste commissieleden, namens de medezeggenschapsraad van basisschool Kameleon zou ik graag enige woorden tot u richten betreffende de huisvesting van de school en dan met name over hoe de ouders dit onderwerp beleven. Om te beginnen wil ik zeggen dat we zeer tevreden zijn met de manier waarop het project locatieonderzoek de afgelopen maanden in goed gemeenschappelijk overleg is uitgevoerd. Als u het rapport van het onderzoeksbureau en de nota goed heeft bestudeerd, en dat heeft u natuurlijk... Dan heeft u gelezen dat alle partijen unaniem tot de conclusie komen dat de huidige locatie, de Tamboerstraat met stip op nummer 1, als beste optie uit de bus komt voor nieuwbouw van de school. En het zal u niet verbazen dat de MR hier erg blij mee is. Maar dat is natuurlijk niet de reden van dit betoog. Zoals u weet speelt het huisvestingsvraagstuk van basisschool Kameleon al een veel langere tijd. Een traject waarbij bij schoolbestuur en ouders verwachtingen zijn gewekt over nieuwbouw die tot op heden niet zijn waargemaakt. De ouders van basisschool Kameleon voelen zich aan het lijntje gehouden. Ze zijn terecht uitermate bezorgd over de staat van het schoolgebouw en zien geen enkele vooruitgang. Telkens als in het traject een voor de ouders onverwachte beslissing tot uitstel van nieuwbouw werd genomen, liepen de emoties weer hoog op het schoolplein. De manier waarop de besluitvorming de afgelopen jaren is aangepakt is voor de ouders onbegrijpelijk en het spijt me te moeten zeggen dat de gemeente hiervoor dan ook van de ouders een dikke onvoldoende ontvangt op het tussenrapport. Daarnaast worden we regelmatig benaderd door nieuwe ouders die een beslissing moeten nemen over de toekomstige basisschool voor hun kinderen. Ze willen graag de kinderen in hun eigen wijk naar school laten gaan, maar willen weten wat de plannen met het schoolgebouw zijn. Ze geven aan het ontbreken van concrete plannen voor nieuwbouw als belangrijke factor mee te wegen in een uiteindelijke beslissing voor de schoolkeuze. Laat er geen misverstand over bestaan. Wat betreft de ouders van de kinderen van basisschool Kameleon is het speelkwartier al lang voorbij. De slechtste beslissing die ons inziens in dit stadium genomen kan worden is om geen beslissing te nemen. De ouders verwachten dat de raad in december het besluit neemt om goedkeuring te verlenen aan nieuwbouw van basisschool Kameleon op de huidige locatie in de Tomboerstraat en dat vervolgens onverwijld wordt overgegaan tot de uitvoering van dat besluit. En zo kan de gemeente alsnog een voldoende scoren op het eindrapport. Tot slot wensen wij u veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming, maar gezien het unanieme karakter van de conclusie in het onderzoeksrapport zijn wij ervan overtuigd dat u dat tot een goed einde gaat brengen. En wij zien er naar uit om begin volgend jaar samen met de gemeente en het schoolbestuur plaats te kunnen nemen in de bouwhoek om gezamenlijk te starten met realisatie van een prachtig nieuw schoolgebouw voor basisschool Chameleon. Bedankt voor de aandacht.
Dank u wel, meneer de Berg, voor uw heldere betoog. U mag ook even blijven zitten. Het zou kunnen dat er mensen in de commissie zijn die u iets willen vragen, naar aanleiding van hetgeen u te berden heeft gebracht. Het liet in ieder geval mijns inziens aan duidelijkheid weinig te wensen over, maar het zou kunnen. En ik zie dat dat bij mevrouw Aert zo is. Ga uw gang.
Ik heb eigenlijk een vraag naar u. U zegt wij willen met de groep in de bouwcommissie zo snel mogelijk beginnen. Zijn er nog specifieke wensen waar de medezeggenschapsraad van gezegd zou hebben, wij zouden dat heel graag gerealiseerd willen hebben?
Ja, ik moet zeggen dat dat de afgelopen maanden in het project, hè, met de gemeente en het onderzoeksbureau en het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad uitgebreid aan bod is geweest. En ja, we hebben samen vastgesteld aan welke criteria zo'n locatie zou moeten voldoen. Waarbij voor de medezeggenschapsraad natuurlijk een aantal factoren van groter belang zijn dan misschien voor sommige van de andere partijen. Kijk eventjes naar zaken als veiligheid, hè, verkeersveiligheid, breedte van de school, dat soort dingen. Zijn misschien voor ons wat belangrijker dan bijvoorbeeld financiën. Wij snappen dat dat voor de gemeente natuurlijk een overweging is, maar voor de ouders is dat minder. En dat geldt ook voor de locatie van de school, dus centraal in het voedingsgebied. Ja.
Dank u wel. Wil ik met u overgaan tot de inhoudelijke behandeling van agenda punt 2a. Wie wenst hierover het woord? De heren Schellekens en Zwaans. De heer Snels. Eikelenboom, de heer Hendricks en de heer Van der Put en ik zie nog de heer Jacobs. Dan mag mevrouw Eikelenboom, u bent wel erg proactief vandaag, moet ik zeggen, wethouder.
Ik neem een voorbeeld aan de voorzitter.
Ga uw gang.
Even ter informatie aan deze commissie. Er zijn twee heren van het onderzoeksbureau aanwezig, van ICS. Dus mocht er inhoudelijke vragen zijn over het rapport, dan zijn die heren bereid om daar inhoudelijk antwoord op te geven. Dus dat wil ik even aan u meegeven.
Mochten vragen van dien aard zich voordoen, dan zullen wij de heren in consult roepen. Ik wou tegen u gaan zeggen dat mevrouw Eikelenboom het woord had. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP heeft altijd al gezegd dat de beste locatie voor de Chameleon toch de huidige locatie is. Wij vinden dat een school thuis hoort in een wijk en dat de verkeerssituatie daaromheen veilig moet zijn. En wij kunnen dus zeker akkoord gaan met het voorstel. Dus ik hoop dat het dan ook spoedig tot uitvoering overgegaan zal worden. Wat ons wel triggert in het stuk is dat er opeens een bezuinigingspost van 230.000 euro ingeslopen is. En die nu ten laste van de begroting wordt gelegd. Terwijl we goed twee weken geleden, de begroting nog maar net hebben vastgesteld. Dus ja, dat verrast ons wel natuurlijk. En daar wil ik wel graag enige uitleg van de wethouder over hebben.
Dank u wel, meneer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Mede op initiatief van het CDA is er destijds een amendement gekomen om de locatiekeuze die destijds was gemaakt voor de Chameleon opnieuw te bekijken. Dat is nu met dit rapport en het advies en de conclusies en ook het advies van het schoolbestuur is dat geschied. Het is een zeer zorgvuldig rapport geworden en waarvoor dank. Wat betreft, wij zijn dus ook tevreden over de keuze en het positieve advies. Ook vooral voor de huidige locatie. Geeft toch aan dat het destijds een goede keuze is geweest om dat amendement zo in te voeren. Wel willen wij ervoor pleiten dat, en dat is tevens een vraag aan de wethouder, het gebouwelijk ontwerp zo wordt vormgegeven dat eventueel op lange termijn het gebouw ook nog voor andere doeleinden ingezet kan worden. En dat sluit dan aan op de
Wat wij altijd aangegeven hebben, dat het mogelijk zo kan zijn dat deze school op termijn ook nog een andere bestemming nodig kan hebben. Alhoewel wij ons wel ervan hebben laten overtuigen dat er voldoende perspectieven voor deze school zijn. En dat hebben we ook nog meerdere malen geverifieerd. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in eerste plaats onze complimenten voor het heldere en zeer goed leesbare rapport van ICS. Lezende het rapport kom je maar tot één conclusie dat de locatie die nu wordt voorgesteld, dat de beste locatie is. Als je een beetje gemeen bent, dan lees je toch wel ergens in een bijzinnetje dat Thebe zich heeft teruggetrokken als projectontwikkelaar op die locatie voor de zorgwoningen. En ik denk dat dat de keuze wel heel erg makkelijk heeft gemaakt. En als die terugtrekking eerder had plaatsgevonden, dat we dit rapport niet nodig hadden gehad. En dat we misschien een jaar eerder dit besluit hadden kunnen nemen. Maar wij stemmen in ieder geval van harte in met het voorstel voor deze locatie.
Meneer Jacobs is de volgende.
Voorzitter, Lijsteren Goorle kan achter dit voorstel helemaal staan. Wij zijn blij dat het snel gebeurd is. Ik kan van meneer Van der Put had ik ook dezelfde vraag van Thebe. Hè? Dat als we het eerder geweten hadden, dan hadden we daar eigenlijk veel tijd mee bespaard. Dat was het.
En verder, veel succes.
Meneer Schelkens, u heeft het woord.
Dankjewel, voorzitter. Een paar vragen, ook die vraag over Thebe. Want is die rol van Thebe daar nou definitief uitgespeeld? Want in de stukken, maar die hebben elkaar misschien gepasseerd. Is nog volop sprake van een mogelijke rol van Thebe. Terwijl Thebe in die brief aangegeven heeft dat ze definitief uit beeld zijn. Ik zou de reden ook wel heel graag willen weten waarom ze definitief uit beeld zijn. Tweede vraag is, gaan we er niet ook een brede school van maken? Want dat is eigenlijk steeds het uitgangspunt van de raad geweest. Kom je maar 6 klassen, past dat in het concept brede school? En hoe gaat het college dan daarmee om? En de derde vraag is, hoe kijken we dan tegen de locatie Kleine Akkers aan? Want als je uit de leerlingenprognose conclusies zou trekken, zou die school eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn, durf ik voorzichtig te zeggen. Dat was het voorlopig, voorzitter. Dank je wel.
Meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD zal zeker voor het voorstel stemmen. Het is natuurlijk wel zo dat er een aardige omzwaai is geweest. Want in eerste instantie wilde het college natuurlijk toch deze school verplaatsen naar de sportvelden. De raad heeft toen gezegd, nee, even wachten. We willen aanvullend onderzoek, dat is gebeurd. Daar komt nu een andere conclusie uit. Nogmaals, wij gaan mee als VVD. Maar betekent wel dat we natuurlijk een stukje opbrengsten van die grond gaan missen. Dat is dan de keerzijde van de medaille. Dat wil ik even kwijt.
En meneer Snel, sluiterij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb dan nog één puntje gemist. En dat is misschien wel jammer, want het is ook in mijn ogen een beetje een namens onze partij een gemiste kans. Ten eerste werd de diverse heer aangegeven met betrekking tot Thebe die daar niet in wil investeren in dat gebied. Maar dat zijn een van de punten die vooral van belang was met eventueel de keuze van het sportpark, was dan verkeersveiligheid. Dat is eigenlijk heel typisch, want elke dag steken 500 tot 700 jongeren van de hockey, tennis, voetbal en noem maar op verenigingen daar op dezelfde weg van links naar rechts over. Dus bij wijze van spreken of dat dan zo verschillend zou zijn dat die data van zo'n grote invloed is. Dat is even mijn vraag richting degene van het onderzoek. Maar wat ik eigenlijk wel jammer vind, en de keuze die zoals nu ligt is misschien wel de beste keuze, maar jullie hadden wel een unieke keuze kunnen maken door de school op het sportcomplex te leggen. En als je daarmee eventueel veel meer jongeren had kunnen trekken, omdat natuurlijk voetbalvelden bij een school of sportvelden bij een school een extra motivatie kan zijn voor ouders om daar leerlingen op te vestigen buiten het nu doelgebied waar jullie eigenlijk je leerlingen uit gaan vissen. Daar lijkt mij toch wel van toegevoegde waarde en die mis ik nu compleet. Want volgens mij had je dat kruispunt daar dan zo zwaar ter discussie staat tussen de nieuwe erven en zeg maar het doelgebied hè, waar de leerlingen uitkomen. Is best zo in te richten dat het veilig is voor de kinderen om daar elke dag over te steken. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder van Groenendaal. En nu is het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik iets meer antwoord kan geven op gestelde vragen als bij het vorige onderwerp. Maar laat ik beginnen met ook een algemene opmerking. Ik hoor van de meeste commissieleden hier aanwezig, de meeste partijen, die zijn het eens met die keuze. Ik moet u zeggen, we hebben in juni is door de raad een amendement aangenomen. Waarin werd gezegd dat het sportveld eigenlijk niet meer in beeld zou zijn, maar dat we moesten kijken naar andere locaties. We moesten in samenwerking met bestuur, directie, de Stichting Katholiek Basisonderwijs en de Medezeggenschapsraad komen tot een goede keuze. Nou, daarop is het bureau ICS ingeschakeld. Twee heren, heb ik u net gezegd, zijn hier aanwezig. Daar is echt een haasklus uitgevoerd, want u kunt begrijpen, er zijn nogal wat zaken onderzocht moeten worden. Niet alleen door dat bureau, maar ook nog hebben we de leerlingenprognose opnieuw laten bekijken door een bureau. En u begrijpt, meneer Snel greep er net al op terug, daar zijn ambtenaren bij betrokken, van onderwijs natuurlijk, maar over verkeer en over het gebouwelijke, dus de ruimtelijke ordening. Dus daar is een geweldige inspanning geleverd om toch in december in de Raad een volwaardig stuk te hebben liggen. En ik denk te mogen concluderen dat het stuk wat nu voor ligt, dat alle ingrediënten bevat om te komen tot een goede keuze voor de Raad in december. Dan om in te gaan op een paar vragen. Mevrouw Eikelenboom die heeft het dus niet eens met de locatie, maar die geeft nu aan, er komt ineens een bezuiniging van 230.000 euro voor de gemeente Goorloppels af. Ja, dat is het gevolg van het regeerakkoord. Daar zijn wij ook pas geleden mee geconfronteerd, mevrouw Eikelenboom. En wij vonden dat wij u deze eigenlijk mindere mededeling, laat me zo zeggen, die moet ook meegewogen worden. Dus vandaar dat die in dit stuk is opgenomen.
Ter interruptie. Ik begrijp dat de wethouder die bezuiniging ook niet bedacht heeft, dat het van het Rijk uitkomt. Maar bedoel, het is wel heel kort na het vaststellen van de begroting. Wanneer wist u daar dan van?
Toen wisten wij dat nog niet. Toen wisten wij dat nog niet. Alles had natuurlijk in de begroting gemeld geworden. Anders zou ik ook niet aan de inlichtingenplicht voldaan hebben die ik heb natuurlijk. Even kijken. De heer Hendricks heeft het ook over een zorgvuldig rapport. Die vraagt het gebouw zo ontwerpen dat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dat nemen we zeker natuurlijk, dat gaan we zeker doen. Want je weet natuurlijk nooit wat de toekomst precies gaat brengen, meneer Hendricks. Dus dat gaan we natuurlijk ook zeker doen bij de totstandkoming van het gebouw. Maar dat is weer de volgende fase, maar daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Dan hebben diverse sprekers de complimenten ook uitgesproken voor het rapport aan ICS. Dat kunnen de heren denk ik in dank aanvaarden. Maar de vraag was Thebe. Door meerdere sprekers genoemd. Waarom heeft Thebe een terugtrekkende beweging gemaakt? In de brief die wij van Thebe ontvangen hebben, maar als het goed is, heeft u daar ook allemaal of heeft in ieder geval erin zagen gelegen een kopie van gezien. Daar geven zij dus als reden aan dat het veel te lang geduurd heeft voordat er zekerheid kwam over die gronden. En dat is hun reden dat ze zich hebben teruggetrokken. De onzekerheid die daar bestond. En dat is de reden dus, dat ze dus definitief hebben teruggetrokken. En zij gaan zich nu meer richten op Goorlen Zuidwest. En dan heb ik het over de achterverpleeghuizen en dergelijke. Daar gaan ze zich meer op richten. Dus, maar dat is de reden dat Thebe zich heeft teruggetrokken. Even kijken. Nog meer vragen? Thebe teruggetrokken. Ja, dan heeft de heer Schelks heeft ook de vraag gesteld, brede school 6 klassen en de verwachting tot uitbreiding. Ja, we verwachten zeer zeker op basis van de leerlingenprognoses, maar de heer van de Medezeggenschapsraad heeft ook al aangekondigd dat het eventueel in de toekomst het leerlingenaantal weer gaat groeien in ieder geval. U had ook nog een opmerking over de kleine akkers. De kleine akkers, weet u, daar hebben we, maar dat is in het stuk ook verwoord, daar hebben wij al 2 keer een gesprek mee gehad namelijk. Want ook wij hebben gezien dat het leerlingenaantal daar terugloopt. Ja, en daarop hebben wij natuurlijk actie ondernomen en zijn wij met hen in gesprek gegaan. En uit gesprekken met hun is gebleken dat de leerlingenaanwas ook de komende jaren zal gaan stijgen. Want dat hebben we dus wel degelijk meegenomen.
Sorry wethouder, maar prognoses in het stuk is dat niet zo. Stijgt nog de leerlingenaantallen bij de kameleon, nog bij de kleine akkers?
Het leerlingaantal bij de kameleon, dat stond niet in de prognoses meegenomen. We hebben nadien hebben we nog een gesprek gehad met het bestuur zeg maar, van de kleine akkers. En daar is ons verteld en meegedeeld en zwart op wit ook gezet, dat ze voor de komende periode tot 1 oktober, meen ik maar, anders moet mijn de medewerker onderwijs maar in de reden vallen, die hebben dus aangegeven dat er dus 22 nieuwe leerlingen al instromen het komende jaar. En dat was dus nadat die prognose hier bekend was. Dus vandaar die opmerking, meneer Schelks.
Even kijken. Ja, de vraag over de verkeersveiligheid. Ja, die kan denk ik wel iemand van het bureau beantwoorden. Alleen, we hebben dus, meneer Snels, besloten, zeg maar, aan de hand van de behandeling in de Raad in juni, om het sportveld, om daar in ieder geval geen school te plaatsen. Ja, en toen is er al gezegd, ook in het kader eventueel van de verkeersveiligheid, maar dat niet alleen in het kader van de verkeersveiligheid, omdat ook men daar onderzoek naar gedaan had, dat men het sportveld eventueel voor andere doeleinden zou kunnen gaan gebruiken. Dat was eigenlijk de reden om het daar niet te vestigen. Maar dat had dus niets met de verkeersveiligheid te maken. Daar is het dus niet op afgeketst. Ik denk dat ik alle vragen beantwoord heb en anders dan hoor ik het graag, voorzitter.
Een vraag over de brede school heb ik niet gehoord, sorry voorzitter.
Sorry?
Een vraag over de brede school, gaan we hier weer?
Ja, voor een brede school? Hebben, ja, de intentie is, maar die hebben we uitgesproken, raadsbreed is die uitgesproken, dat wij in Goorlen de brede schoolgedachte gaan uitrollen en dat gaan we dus hier ook doen.
Ik ben met u van mening dat u daarmee alle vragen van een antwoord heeft voorzien. rest mij u te vragen of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie de heer Van der Put, mevrouw Aerts, dan en de heer De Laat, mevrouw Aerts.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil in ieder geval ook het onderzoeksbureau heel hartelijk bedanken voor dit uitgebreide onderzoek en het hele duidelijke en het prettig leesbare onderzoek. Het was een heel, ja, een onderzoek waar kon je gewoon niet meer heen. Het was een heel goed onderzoek. En ik wil de wethouder meegeven om zo snel mogelijk met die bouw van de school te beginnen. Want zolang als ik in de gemeenteraad zit, mocht het al een nieuwe school krijgen en nog steeds niet gebeurt.
Meneer De Laat.
Ja, het verbaast me eigenlijk over het antwoord van de wethouder dat het ook een brede school gaat worden. Ik heb altijd begrepen dat het gewoon een basisschool wordt. Een zesklassige basisschool.
En meneer Van der Put.
Dankjewel, voorzitter. Ja, een kleine opmerking van financiële aard. Mevrouw Eikelenboom heeft het over de bezuiniging van 200.000 euro die op de begroting zou drukken. Maar volgens mij is dat gewoon niet het geval. Dit krediet wordt gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Dus het heeft gewoon geen directe gevolgen voor de begroting 2013. Maakt u zich dus geen zorgen, zou ik willen zeggen.
Wethouder van Groenendaal, korte reactie.
Ja, mevrouw Aarzi dankt het onderzoeksbureau. Ik denk dat de heren dat mee kunnen nemen. Dan dringt zij aan om snel te beginnen, want zolang, zegt zij, dat zij al in de raad zit, is er sprake van eventueel nieuwbouw van het Kameleon. Daar bent u zelf verantwoordelijk als raad voor, mevrouw Aerts, dus vandaar. Dan de heer De Laat, die heeft het over de zesklassige basisschool. U weet dat, dat staat er ook in een stuk in natuurlijk, alleen wij hebben dus de afspraak gemaakt dat wij in Goorlen uitgaan, dat we de brede schoolgedachte over geheel Goorlen willen uitrollen. En dat doen we bij de bouw van elke school, dan gaan we kijken, want ook kindfuncties moeten daar een plaats in kunnen krijgen. En we gaan met partijen natuurlijk nu, als de raad op 11 december het groene licht geeft, om dit voor te zetten, dan gaan we natuurlijk met diverse partijen proberen om daar te kijken of dat we daar inderdaad de brede schoolgedachte tot uiting kunnen brengen, ook gebouwelijk. En de heer Van Put, die moet ik alleen maar gelijk geven.
Ik heb nog een aanvullende vraag, voorzitter.
Meneer De Laat.
Volgens mij redden dat toch niet met je zes lokale, maar wat voor maar een smalle school in plaats van een brede school.
Sorry, ik versta uw vraag niet.
Nou, u spreekt van een zesklassige school. Dan ga ik ervan uit dat er gewoon zes lokalen komen met een kleine aula. En ik neem aan dat die niet geschikt zijn om daar een brede school over uit te rollen.
Nee, maar u hebt toch gezien, denk ik, als u het stuk goed gelezen hebt, dan kunt u in de verantwoording zeg maar, van de cijfers ook zien. En het geldelijk plaatje wat daaronder ligt. En wat voor functies er eventueel in die school komen. Het is niet zo dat er alleen zes klaslokalen komen. Daar moet u natuurlijk niet van uitgaan.
Ik denk dat hiermee voldoende dit agendapunt besproken is. Ik heb veel gelijkluidende signalen opgevangen. Mag ik daarmee concluderen dat we dit als A-stuk naar de raad sturen? Of zijn er mensen die wensen dat dit een B-stuk wordt? Ik zie niemand zeggen een B-stuk. Dus dan denk ik dat ik, gezien hetgeen de heer De Berg naar voren heeft gebracht, hem bijna mag feliciteren. Want hier en normaliter wordt dat gedrag ook door de raad wel overgenomen wanneer zij daarover spreekt en over stemt. Denk ik dat u op uw wenken bediend wordt. In ieder geval hartelijk dank voor uw constructieve bijdrage. Wat ons op onze agenda brengt bij agendapunt 2b. Eveneens iemand die gebruik kan maken van het spreekrecht. De heer Jansen namens tennisvereniging Riel. Een kleine inleidende opmerking van mijn zijde. U weet ongetwijfeld dat er tussen de gemeente Goorle en de tennisvereniging Riel een juridisch geschil gaande is. Ik heb voor deze vergadering met de heer Jansen gesproken en we hebben het over zijn bijdrage gehad. Het is niet de bedoeling om op de inhoud van dat geschil in te gaan. Dat ligt onder de rechter en dat hoort daar thuis. De heer Jansen heeft een bijdrage die enigszins anders geënt is. Daarom heb ik als voor uw voorzitter ook besloten om hem wel van harte welkom te heten hier. Omdat het juist niet zozeer over de inhoud van het geschil gaat. Meneer Jansen, u bent bekend met het klappen van de zweep hier, want u bent eerder in ons midden geweest. Dus ga u gaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte dames en heren, voor u zit een van de vele vrijwilligers van een sportvereniging, in dit geval een tennisvereniging. We zijn al 3 jaar bezig met de renovatie. En ik vind dat dat absoluut te lang is. Er is een afspraak, waar de voorzitter aan herinnerde, tussen beleid en uitvoering. De uitvoering is aan het college. De zaak gaat over een juridische procedure. Dat lijkt zo, wellicht. Want nu is er hoge beroep ingesteld en u weet niet en ik weet niet en niemand weet waarom. En als deze hoge beroepzaak misschien 1,5 jaar, misschien 2 jaar duurt, dan wordt er cassatie ingesteld. En ik weet niet en u weet niet waarom er cassatie wordt ingesteld. De scheiding tussen beleid en uitvoering in deze zaak is mistig. En voor mij en voor ons als vrijwilliger een fopspeen. Een echte fopspeen. Ik heb u de stukken toegestuurd. U weet waarover het gaat. Dit was mijn inleiding.
Dank u wel, meneer Jansen. Zijn er leden van de commissie die naar aanleiding van deze bijdrage een vraag aan ofwel de heer Jansen ofwel het college hebben? Het staat u uiteraard vrij, dat heb ik bij de opening van de vergadering gezegd, het stuk dat daarbij ter kennisname was vanavond om hetgeen daarin staat, uiteraard daarbij ook te gebruiken. Ik constateer dat dat niet het geval is. Niet? Nee, dan tenzij de heer Jansen in tweede termijn daar nog iets aan wil toevoegen. Dan stel ik u daar
meneer de voorzitter,
gelegenheid voor geven.
Dat doe ik heel graag. Ik zou op u als raadlid een beroep willen doen om in uw toezichthoudende functie die zaak is kritisch te bekijken. U bent toezichthouder. U kunt kijken wat er aan de hand is. En daar zijn wij als tennisvereniging erg mee geholpen. als u de moed heeft om dat te doen.
Dat is een heel helder appel op de raadsleden hier in ons midden. Ik constateer, ja, tenzij aan de hand daarvan nog vragen gerezen zijn of opmerkingen. Als dat niet zo is, wil ik u heel hartelijk danken, meneer Janssen, voor uw bijdrage. En wil ik met de commissieleden verder, ja, u ook bedankt, verder gaan op onze agenda. En dat brengt ons dan bij agenda punt 3. Dat heeft dezelfde nummering behouden als we vooraf hadden toegestuurd. Dat is het onderwijshuisvestingsprogramma 2013. Ik wil u vragen wie daarover het woord wenst te voeren. Ik meld u vast dat namens lijst Riel-Goorde al een vraag was gesteld. En daar heb ik ook een antwoord op. Het ging over de nieuwbouw van de Vonder. Ja, ik oefen vast een beetje voor wethouder, mevrouw Aertsen. Dus kijken of dat leuk is. Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding, mevrouw Aerts. En het onderdeel daarvan is de vraag beantwoorden. Moet dit een brede school worden? Ja of nee?
Mijn vraag was dat ik duidelijkheid wilde hebben over het item brede school, wat net bij Kameleon ook speelde, van waar gaan we nou over? Wij gaan het brede schoolgedachte over heel Goorlen uitspreiden, maar er kwamen allemaal berichten naar mij toe dat in Riel pertinent geen brede school zou worden, de Vonder, en dat die kleiner zou blijven. Nu hoor ik bij de Kameleon. Gaan we dus ook uit van de brede schoolgedachte. En ik heb er ook antwoord over gekregen, dus ik ben tevreden.
Ik wist inderdaad dat u het antwoord had, maar ik wilde het de overige commissieleden niet onthouden.
Mag ik daar even op reageren?
En ik ook.
Dat mag. U wilt daarop reageren? Of u wilt
ik kom mevrouw Aerts reageren. Wat mijn vraag dan is, misschien had ik die net moeten vragen als het gaat over de Kameleon. Een brede school, daar zit een privaat gedeelte in.
En ja, volgens mij u gaat nu in op inhoudelijke behandeling van het agendapunt. Dit is niet meer. Betrek het dan in uw instantie. En stel de vraag daar. Dan, tenzij het een rechtstreekse reactie is op de vraag van mevrouw Aerts, kort, dan wil ik het u toestaan. Anders wil ik even inventariseren wie het woord wil.
Ja, dan is de vraag af mevrouw Aerts van hoe ziet zij die private ontwikkeling dan willen vormen?
Meneer Hendricks wil wel.
Ja, inderdaad echt een reactie op de reactie. Een reactie op de reactie van mevrouw Aerts. Om een misverstand te voorkomen. Want u geeft aan, er komt informatie dat er geen brede school in Riel komt. Maar ik wil even teruggrijpen op de raadsvergadering. Een van de raadsvergaderingen in het Jan van Bezouw. In het theater zelfs toen. Dat wij hebben afgesproken dat we binnen nu en een jaar. Dat beleid waarin wij zeggen dat we dus brede scholen gaan uitrollen. Dat we dat gaan herevalueren, omdat dit soort vragen inderdaad gerezen zijn, moeten we nu nog wel meer nieuwe brede scholen ontwikkelen. Maar tot die tijd denk ik dat we daar niet zoveel aan doen. Maar dus ik denk wel dat uw opmerking van dat er andere informatie was, dat dan zo beter in het juiste daglicht staat, zeg maar.
Goed, inhoudelijk over dit agendapunt. Wie wenst het woord? Niks en niemand. Oh, jawel. Maar u was bescheiden, meneer Swaans. Dat siert u.
Zoals gewoonlijk.
Ja, ik zeg al, dat siert u. En ik constateer dat u de enige bent. En dan ook de eerste, automatisch. Ga uw gang.
Nou, de eerste en de laatste kennelijk. De VVD heeft naar het stuk gekeken en ik doe het even op basis van mijn geheugen, maar ik kan me een eerder stuk herinneren waarin voor het Middelheel sprake was van fietsenstallingen die wel of niet door de gemeente Goorlen betaald zouden worden. Dat stond een beetje cryptisch omschreven toen. En daar is toen in de commissie en of de raad wel iets over gezegd. Ik concludeer nu uit het verhaal dat dat niet meer aan de orde is. Dat de fietsenstallingen dus kennelijk door Middelheel zelf betaald worden. Ik vraag de wethouder of dat juist is.
Wethouder,
kan ik snel op antwoorden, meneer Swaans. Dat is inderdaad juist. U ziet op het staartje, denk ik, op bladzijde 4 van het stuk. Kunt u ook zien wat de kosten zijn die wij voor Middelheel voor onze rekening nemen. En daar zit natuurlijk de fietsenstalling niet bij. Er zit een gedeelte wel bij van het hekwerk. Een gedeelte. Daarnaast de fietsenstalling, want We hebben toen in het eerdere stuk hebben we een aankondiging gedaan van dat er dit aan zat te komen. Dit is puur een aankondiging geweest, maar de overige kosten zijn natuurlijk voor het middeleeuw zelf.
Nou, dat was een zeer helder antwoord, dat durf ik namens de commissie te stellen.
Dank u.
Ik vermoed niet dat er behoefte is aan een tweede termijn, maar ik kijk voor de zekerheid rond. Nee, en ik wil u voorstellen dit als A-stuk naar de raad van 11 december door te geleiden. En wie zwijgt stemt daarin toe. Al dus besloten. Wat ons op de agenda brengt bij het enige stuk ter bespreking, iets wat wij eerder op de agenda hadden, maar waar het college inmiddels antwoorden op vragen heeft geformuleerd. Het waren vragen van lijsttrio Goorlen en daaraan verbonden raadsinformatie over de stichting SCAG en het cultureel centrum Jan van Bezouw. Wie wenst hierover het woord? Ik zie de heren Schellekens, Zwaans en De Laat en de heer Van Baal. Daar ga ik toch op schrijven, want de heren Schellekens, Zwaans, De Laat en Van Baal. Dan mag de heer Schellekens de aftrap verzorgen.
Dank u, voorzitter. De lijst Riegelen maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen rondom het Jan van Bezouwhuis. Dat is ook de reden geweest dat wij daar in de vorige commissievergadering al een vraag over gesteld hebben. Die vraag is beantwoord, maar daarmee is onze ongerustheid nog niet weggenomen. En het krantartikel van vandaag heeft daar ook niet echt aan bijgedragen. Uit het antwoord van de wethouder lezen wij ten eerste dat er een document gaat komen waardoor duidelijkheid komt over de vraag wie voor welk deel van de inventaris verantwoordelijk is. Vraag daarbij is van, valt er op dit moment al iets te zeggen over de financiële gevolgen van dat document? En het tweede punt, er staat dat de insteek is dat beide leningen worden terugbetaald. Nou, dat vind ik echt in deze tijd van financiële crisis een ontzettend zware aanscherping. De insteek is dat de lening moet worden terugbetaald. Ja, uit de formulering leid ik af dat het maar de vraag is of dat gebeurt. En die twijfel wordt alleen maar versterkt door wat ik erover in de krant lees. En ja, ik hoop dat wij niet de vergelijking hoeven te gaan maken tussen wat er met het Midden-Theater in Tilburg gebeurt en wat er met Jan van Bezouwhuis in Goorlen gebeurt. Maar door de wijze waarop de vragen worden beantwoord, wordt de ongerustheid van de lijst Schilder Goorlen eerder groter dan kleiner. En dat vind ik jammer.
Dank u wel. Meneer De Laat, aan u is het woord.
Voorzitter. Het Jan van Bezouwhuis, lijst Schilder Goorlen, heeft het over een dreigend financiële molensteen. Volgens de SP is het dat al. Al met al is het een erg zorgelijke situatie. Als we naar de cijfers kijken bij de antwoorden is het toch wel even slikken. De huuropbrengsten zijn maar een fractie van de kosten die in de begroting opgenomen zijn. Daarbovenop nog een subsidie van 296.000 euro jaarlijks. Ook gaat er nog heel veel geld via diverse verenigingen naar het Jan van Bezouwhuis. Doordat verenigingen een groot deel van hun subsidie doorsluizen als zijnde huur. Daar komen we al op het eerste pijnpunt. Door het gewijzigde subsidiebeleid hebben diverse verenigingen een fors deel van hun subsidie verloren en zijn op zoek naar goedkopere onderkomens en zullen het Jan van Bezouwhuis verlaten, wat een forse terugval in inkomen voor het Jan van Bezouwhuis zal zijn. Destijds, met het vaststellen van het subsidiebeleid, hebben wij die vraag over dat risico aan de wethouder voorgelegd. Zijn antwoord was, dat zien we dan wel. Inmiddels is het dan. Dus horen we graag van de wethouder het antwoord op de toen gestelde vraag. Want wij vinden het te gek voor woorden als de bezuinigingen op de subsidies van de verenigingen straks via een omweg weer in het Jan van Bezouwhuis gestoken worden. Op de vraag van lijst Schiel-Goorlen over hoe groot de kans is dat de leningen groot 254.000 euro tijdig terugbetaald gaan worden, is het antwoord dat de ene lening in 2013 rentedragend en afgelost gaat worden, de tweede in 2014. Komen we op het tweede pijnpunt. Volgens het artikel in het Brabant Dagblad gaat dit niet gebeuren, volgens voorzitter van de Kruis. Want het Jan van Bezouwhuis is een oud vrouwtje met een AOW-uitkering. Politieke partijen krijgen min of meer nog een trap na dat ze met het verstrekken van de leningen dit hadden kunnen weten. Wij zouden graag de visie van de wethouder willen horen op de uitspraak van de voorzitter van de SCAG en of er consequenties aan verbonden gaan worden als ze in gebreken blijven met aflossen en rentebetaling. Een derde punt is de onduidelijkheid van wie welk deel van de inventaris is. En welke kosten zijn er eerlijk voor de gemeente als het een en ander vervangen zal moeten worden? Onze vraag is hierover iets in de begroting opgenomen worden? Want het zal waarschijnlijk wel over iets meer gaan als partijmeubels en een parasol. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Zwaans. Aan u is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp namens de VVD de zorgen van Lijsgeel Goorlen. Ook ik heb vanmorgen natuurlijk gezien dat het Brabants Dagblad kopt nieuwe zorg om leningen. Maar ja, ik moet toch vanaf deze plaats zeggen dat ik het een beetje kort door de bocht vind van de voorzitter van het SCAG om te zeggen van nou raad, had je toen maar bijna moeten denken. Nou, dat is erg kort door de bocht, vind ik. Ik heb wel een vraag aan de wethouder. Want het probleem spitst zich natuurlijk toe op de twee leningen. En ik hoorde de SP zojuist zeggen dat die in 2013 rentedragend worden. Dat klopt. Maar in één adem, zei de SP, en afgelost worden. Dat klopt niet, volgens de antwoorden van het college. Maar ik ben wel benieuwd wat dan wel de aflossingstermijn is. Want die kan ik weer ergens vinden. Ik hoor het graag.
En meneer Van Bijl, tot slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet heel erg inhoudelijk, mijn vragen. Ik stel vast dat het college reageert op vragen van SP, CDA en Lijstgiel Goorlen over de exploitatie en de toekomst. En dat is toch wel redelijk slechts reactief. En ik vraag aan de wethouder of daarin ook een eigen koers wordt gelopen, met name in de richting van die twee leningen die openstaan en die kennelijk onder druk staan. En de toekomst van Cultureel Centrum Jan van Bezouw.
Dank u wel, wethouder Sperber. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn een paar vragen gesteld die eigenlijk weer terug te leiden zijn tot vraagstellingen in eerdere instantie. Die vragen had ik eigenlijk iets eerder verwacht, maar dat maakt eigenlijk verder niet zo heel veel meer uit. Er zijn in feite toch twee zaken waar we op terechtkomen, dat is de inventaris en dat is de leningen. Het artikel van Brabants Dagblad, moet u die vragen stellen aan de journalist die daar zit. Die heeft mij daar niet over gebeld, dus ik weet dat verder. Hij heeft zijn eigen conclusies eruit getrokken. Ik kan ook niet antwoorden voor de voorzitter van het SCAG. Wat ik wel kan vertellen is waar die leningen vandaan kwamen. En ik denk, de raad is vrij veel vernieuwd, maar er zitten toch nog verschillende mensen die met mij in de raad zaten in de tijd toen daartoe besloten werd door de raad. En dat was het geval. We hadden al een aantal jaren aanvullende subsidie verleend aan het SCAG-bestuur. We merkten geen enkele verbetering in de efficiëntie van de bedrijfsvoering, wat de toenmalige directie en toenmalige bestuur. Daar is ondertussen zijn er ook wat wisselingen geweest. Toen is er gezegd door de raad, enerzijds, we gaan nu niet zomaar even subsidie geven, we gaan het doen in de vorm van een lening, al is het maar om een prikkeling te geven om tot een andere bedrijfsvoering te komen. En dat is 2 jaar achter elkaar gebeurd. Dat was geen 254.000, meneer De Laat, maar 246.000 bij elkaar. Maar goed, die 8.000 die vergeef ik u. Ik hoop dat SCAG bereid is 254.000 terug te betalen. De raad heeft toen ook niet gezegd hoe dat die afgelost zou moeten gaan worden. Die hebben toen gezegd, we geven ze 4 jaar de tijd of 5 jaar de tijd om orde op zaken te stellen. College, u wordt verzocht om daar wat sterker op te monitoren. Daaruit is voortgekomen een bestuurlijk overleg wat 4 keer per jaar plaatsvindt, in plaats van het normale 1 keer per jaar verantwoording afleggen van een subsidie enzovoort. We hebben dat gedaan in 2010-2011 heeft dat geresulteerd op de zwarte cijfers. In plaats van de rode cijfers die er jaren van worden. Dus we zouden kunnen constateren dat het dus blijkbaar beter gaat. Er zijn nu ook zeer sterke ontwikkeling gaande binnen het Jan van Bezouw, waardoor ik verwacht dat we daar de komende periode ook wel meer positieve geluiden over kunnen horen. Daar ga ik in ieder geval van uit. Overigens is het verhouding met het bestuur uitstekend. Dus, maar de opmerking van de huidige voorzitter, die is aangetreden toen de leningen al een feit waren. Die leningen zijn afgesloten toentertijd met dat bestuur. En die hebben daar ook voor getekend. Dus wat wij nou in gedachten hebben, weet ik nog niet. Wij hebben in ieder geval niet de intentie om het Jan van Bezouw failliet te laten gaan. Als dat de zorg was die Luisterhoorlaar had. Ik hoor namelijk wel dat er zorgen zijn, maar ik weet niet waar de zorgen zijn of de gemeente te veel belast wordt. Of dat de zorgen zijn dat het Jan van Bezouw gesloten wordt. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Beide zorgen wil ik proberen te voorkomen. Wij gaan met het bestuur van het SCAG en naar aanleiding straks van de resultaten van de jaarrekening 2012, denk ik, gaan wij in 2013 spreken hoe wij verder gaan met omgaan met die lening. In hoeverre, wat voor tempo, wat voor bedragen en of 100% of weet ik veel wat aan aflossingen. Daar zijn nog alle opties op open. We schrijven ze niet zomaar even af. Dat vinden wij ook niet dat we dat moeten doen. Maar we vinden wel dat we moeten zorgen dat we het op een dergelijke manier doen. Dat het Jan van Bezouw ook alle kansen heeft om hier positief uit te komen. De inventarislijst die hadden we al klaar willen hebben. Door interne ontwikkelingen bij het Jan van Bezouw op dit moment zijn er nog een paar vragen blijven liggen die we nog niet duidelijk hebben. We blijven zitten, maar ja, dat heeft u in de raadsinformatie al gezegd, dat er gewoon verschillende stromen zijn die allemaal een onderdeel vormen van die inventaris. En wat is nou van ons en wat niet? En wat zou wel bij ons moeten zitten en wat niet? En wat zijn de afschrijvingen daarop? Ik kan daar nog steeds geen antwoord op geven. Ik hoop daar heel snel mee te komen en dan gaan we dat u ook doen toekomen. Maar we moeten nou nog even wachten totdat we de laatste antwoorden van de penningmeester van het SCAG daarop krijgen. Het zijn er nog maar een paar, maar ik wil toch graag een compleet beeld geven. En het gaat inderdaad best wel om bedragen als je de zaken met elkaar optelt. En als je gaat kijken, is er afgeschreven zo, hoeveel is er afgeschreven en dus beschikbaar voor vervanging of wat gaat dat dan betekenen? Ik denk dat ik. De heer Van Baal die had het over dat we steeds reactief bezig waren. Dat is niet correct. Wij zijn hier al een paar jaar mee bezig. Alleen wij reageren natuurlijk wel op de vragen die er gesteld worden, zoals het hoort. Maar dat heeft geen invloed gehad op onze manier van reageren. Wij zijn zeer intensief in gesprek met zowel het bestuur en af en toe ook de directie van SCAG. Van Jan van Bezouw. Dat was het, denk ik, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Zijn er...
Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld over de subsidies van de verenigingen. Door ons subsidiebeleid zijn heel veel verenigingen fors gekort. En er dreigen een aantal verenigingen opstappen bij Jan van Zouwijs als een betere relatie.
Ja, u gaf aan dat ik gezegd zou hebben de vorige keer, of toen wij daarover spraken met het subsidiebeleid, van dat zien we dan wel weer. Ik weet niet of ik dat zo gezegd heb. Ik weet in ieder geval wel dat ik heb proberen aan te geven toen dat er twee verschillende zaken zijn. Je hebt het Jan van Bezouw met zijn exploitatie en je hebt het subsidiebeleid naar de verenigingen toe. Als ik dat met elkaar zou gaan verbinden, dan zou het een soort handjeklap gaan worden. En ik denk dat de rechtmatigheid onder druk zou komen te staan als ze gaan zeggen dat bijvoorbeeld verenigingen als ze in Jan van Bezouw hebben, dat ze dan meer subsidie zouden krijgen of zo. Ik denk niet dat dat fair is ten opzichte ook van de andere accommodaties die u ook allemaal open wilt houden. Op een gegeven moment is toch het geld op.
En op een gegeven moment hebben wij beslissingen genomen. We hebben met z'n allen besloten dat we met het Back to Basics verhaal een bepaald traject gingen lopen. En al dan niet discussies nog over hier en daar wat zaken. Grosso modo zijn we daar allemaal over eens geweest en gedaan. En natuurlijk lopen er dan wat mensen weg. En het is aan het SCAG of aan de directie van het Jan van Bezouw om te zorgen dat die plaatsen weer opgevuld worden. Daar is gewoon een marktmechanisme en daar is gewoon een zorgen dat je een goede bedrijfsvoering hebt. Maar ik kan niet protectionistisch gaan werken met subsidies, omdat het Jan van Bezouw open moet worden gehouden. Want dan krijg ik toestanden zoals in andere plaatsen af en toe plaatsvinden.
Nee, maar dat waren toen de woorden die wij toen ook gebruikt hebben. We gaan het paard achter de wagen spannen. En nou, het blijkt ook dat we ons eigen in de staart gebeten hebben.
De wethouder als laatste.
Ja, ik heb wel eens een hond in zijn eigen staart zien bij het paard. Heb ik nog nooit gezien. Maar zeker niet als het achter de wagen stond.
Nou, doe het gemeentebestuur bij zichzelf in de staart.
Nee, maar, ik weet niet wat u hiermee bedoelt te zeggen, want volgens mij zeg ik niks anders dan wat ik vorig jaar heb gezegd toen we dat met Back to Basics bespraken.
Nou ja, onze insteek was toen om bij alle verenigingen een beetje weg te halen, omdat wij toen al voor zagen het probleem dat bij veel verenigingen die bij het Jan van Zouwijs zaten een groot gedeelte of heel een subsidie zouden verliezen met het resultaat.
Ja, maar u heeft dat binnen de raad niet gehaald, dus is dat dan ook over?
Ja, kan ik alleen maar concluderen waar je destijds gelijk hebben gehad.
Dat lijkt me zeker voor u een mooie conclusie, meneer De Laat.
Ja, of ik hem deel is een ander verhaal.
Maar ik denk niet dat dit nog nieuwe inzichten op gaat leveren, dit kat en muisspel. Ik wil wel concluderen dat dit hiermee voldoende besproken is. En dat zal ons op de agenda brengen bij agendapunt, ik spiek even, 6. Het verslag van de commissie. Van 9 oktober. Zijn er op- of aanmerkingen over? Ik ga de toezeggingenlijst dadelijk nog afzonderlijk even. En afsprakenlijst nog even afzonderlijk nalopen. Maar over het verslag allereerst. Mevrouw Aerts. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het verslag best wel heel goed. Maar soms worden er vragen gesteld en wordt er niet verteld wat het antwoord was. En dan als je niet bij de vergadering geweest bent, weet je ook niet wat het antwoord is. Ik kan even een voorbeeld geven.
Maar mevrouw Aerts, dat is conform afspraak, hè? Dat we
ja,
er geen gewoonte van maken.
Maar daar staat dus, die vraag wordt gesteld en dan weet niemand wat er geantwoord is.
Ja, behalve de mensen die bij de vergadering zijn of besluiten de vergadering terug te luisteren. Maar dat is conform hetgeen afgesproken is.
Oh, dat wist
dus,
ik niet.
Ja, dan. Heeft degene die daar namens uw partij bij heeft gezeten, verzuimd u daarover te informeren?
Ben dat zou kunnen.
Andere opmerkingen over het verslag? Ik constateer van niet, dan is dat daarmee bij deze vastgesteld. Loop ik met u de toezeggingenlijst even langs, beginnende bij een toezegging waar verschillende data achter staan over de scouting. Ik ga ervan uit dat dat nog lopende is. Ik kijk even in de richting van het college. Ja. Vervolgens de tweede toezegging. Ik zie daar een fatale datum van 1 november staan. U mag vlug even lezen.
Ja, mevrouw Hakkert is ondertussen weg, zag ik. Maar dus ik weet niet of het al doorgecommuniceerd is. Maar er is een afspraak gemaakt met de GGD in ieder geval om die taakaccenten vast te leggen. Maar ik moet even het antwoord schuldig blijven.
U kunt ons daar bij het verslag wel over informeren.
Ja.
Denk ik. Oké. Okay. Spreken we dat af. Mocht deze dus afgewerkt zijn, zal die uiteraard van deze lijst verdwijnen. De derde toezegging over de klankbordgroep WMO, heeft daarover reeds besluitvorming plaatsgevonden in het college?
Er ligt een collegevoorstel klaar. We hebben dat eerst aan de klankbordgroep toegestuurd. De klankbordgroep die zou daarover spreken vorige week, maar die heeft eerst de prioriteit gegeven aan,
aan de keuzenota AWBZ-WMO. Dus ik heb hun antwoord nog niet binnen gehad, maar het collegevoorstel zal toch zijn om een andere vorm te gaan zoeken.
Tegen de tijd dat u daarover besluit, zullen wij daar vast en zeker over geïnformeerd worden. De volgende toezeggingen, en dan heb ik het eigenlijk over alle vier. Voor de eerste geldt dat nog niet bekend is. Daar hebben we het vanavond eigenlijk weer over gehad. Toezegging die bovenaan pagina 8 staat. De tweede toezegging op pagina 8, daarover hebben we het vanavond ook gehad. Dat zal gebeuren. En ook, dan ga ik naar pagina 9. De bovenste daarover zal nog meer duidelijkheid ontstaan. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor de bovenste pagina 8. En de onderste toezegging daarover hebben wij het reeds gehad. Die is ontvangen. En ik heb bij alle toezeggingen op pagina 10 de indruk dat deze afgehandeld zijn. Dus die zullen verdwijnen. En daarmee hebben we ook de toezeggingenlijst gehad. Wat ons brengt bij agenda punt 7 op onze agenda, de inlichtingen van het college. Ik kijk de beide heren achter de tafel aan en men zwijgt. Dus we gaan verder met agenda punt 8, de vragen aan het college. Iemand prangende vragen nu? Ik constateer dat niet het geval is. Een stukje ter kennisname. Wat zegt u, wethouder Sperber?
Ik zie geen vragen aan het college geagendeerd. Ik zie inlichtingen en dan stukken ter kennisname.
Normaal gesproken staan ze er wel op. En in mijn overzicht staan ze er wel op, wethouder. Maar scherp opgemerkt. Agenda punt 9, stukken ter kennisname. Ik zie niemand. Agenda punt 10, de rondvraag. De heer Van der Put heeft iets en ik heb als uw voorzitter ook eventueel nog iets. Een mededelingtje. Maar de heer Van der Put krijgt als eerste het woord.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, de laatste tijd gaat het in de raad en ook in de commissie heel vaak over knoppen waaraan gedraaid wordt. Misschien kunt u in uw functie als voorzitter eens nagaan welke ambtenaar er hier aan de knoppen van de verwarming draait. Want ik heb hier gisteravond gezeten en nu weer. Ik heb de neiging om een overjas aan te doen. En volgens mij hebben we 2 miljoen in klimaat geïnvesteerd. Maar de resultaten merk ik niet aan de lijve.
Ik kan u in ieder geval van verzekeren dat het geen bewuste handeling van uw voorzitter is om de voortgang van de vergadering wat te bespoedigen, dat is niet aan de hand. Maar ik heb begrepen dat het, nou toch redelijk dure, klimaatsysteem in ieder geval in deze ruimte nog niet volledig operationeel is. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt. Dat kan ik u melden. Zijn er anderen die gebruik willen maken van de rondvraag? En anders heb ik voor u nog een kleine mededeling. Dat aanstaande donderdag de gemeenteraad in Dongen een avond organiseert over de 3 transities. Met name op de transitie van de jeugdzorg wordt dan ingezoomd. Het eerste deel gaat specifiek over de gemeente Dongen. Is misschien iets minder interessant voor u. Het tweede deel is een mini-lagerhuisdebat waar ook externe deskundigen bij aanwezig zijn. Dus dat deel zou voor u interessant kunnen zijn. Dus mocht u donderdag niet bij de commissie Algemene Zaken aanwezig hoeven zijn, meneer Zwaans, wat in uw geval wel zo is, een mooie invulling voor uw donderdag aan. We zullen via de Griffie even laten informeren of dat toch niet. Nou, niet om te kopiëren, maar of ze gewoon een aantal exemplaren opsturen, lijkt me iets handig. Dat gezegd zijnde, dank ik in ieder geval voor zijn of haar inbreng en sluit ik deze vergadering. En ik wens u wel thuis.